Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Vrijdag 30 april en live vanuit de Doma di Frankheine in het bellissimo Utrecht is dit de Rode Lantaarn.
En zo staan we plots aan de vooravond van de 104e Giro d'Italia, die zaterdag zal starten met een tijdrit in Turijn en 3 weken later zal finishen met een tijdrit in Milaan. En in de tussentijd, nou wij hopen, drama. Heel veel drama. Lang verwachte rentrées van prominente coureurkes als Groenewegen en Evenepoel, tactische steekspellen op besneeuwde bergflanken, oude vossen met kwallenstreken en qua jongens met snode plannen om zijn pensioen in te fietsen. En dat alles, maar hopelijk nog maar even, onder het gesternte van de corona, die sneeuwmuur van een virus die zomaar plotseling op elk moment onverwachte uitsluiting tot effect kan hebben. Wat ook geldt voor de super tukkie regels van de UCI trouwens, die, maakt u zich vooral geen zorgen, niet over koersdutjes blijken te gaan. 3 weken lang zetelen wij weer op de bank en uw podcast-app voor pogingen tot entrare in Ampatia e Capire. Einfühlen und Verstehen, zoals dat in puik Nederlands heet. Laat het grote rondeseizoen maar beginnen. Zo, jongens, daar zitten we dan.
Ja,
Frank Heijnen.
Welkom.
In jouw huis.
Ja,
jij,
hartstikke leuk.
Jij sluit aan de komende 3 weken.
Ja, het voelt toch anders nu. Want ik was eerst te gast en ik ben nu toch net iets minder te gast.
Ja, we hebben hier ook nog geen term voor. We hebben natuurlijk heel veel vrienden van de show die zo hier en daar aankomen waaien. Maar het voelt nu alsof we een beetje
kleine promotie misschien.
Ja.
Huursoldaat?
Verkering.
Verkering?
Oh.
Ja? Zo voelt het
steady.
Een beetje.
Ja. Opzicht ben ik.
Ja. Ja, precies. We gaan je ook voorstellen aan onze ouders binnenkort.
Zo, ja.
Ik hoop dat je indruk maakt. Jonne, hoe is het met jou?
Ja, uitstekend eigenlijk.
Als jij een staart had, zou je kwispelen, denk ik, toch?
Nou ja, eigenlijk wel. Ik heb vandaag de finishing touches aan mijn nieuwe huis gelegd.
Oh.
We gaan zondag over. En ja, dan valt er toch wel een enorme last van mijn schouders af.
Staat de bank er al?
Nou ja, dat is dus zondag. Ga ik die installeren vanochtend. Ben ik echt scherp op geweest. Al de wifi en zo allemaal helemaal check.
Verstandig.
En dan volgende week ga ik het espresso-apparaat aanschaffen. Een rocket, uiteraard. En want dat hoort als je koers kijkt naar het schijnt.
Zeker.
En dan is het installeren en gewoon op de bank liggen en ik kom er niet meer vanaf.
3 weken lang.
Ja, doorlichtplekken, alles.
Goed, heerlijk. Hé Frank, het is sowieso een heugelijke dag, want ik zag dat je een nieuw boek uit had.
Ja, boek is een groot woord. Het is een
boekje.
Soort klein vierkant dingetje met bladzijden. Nee, het is een reeks die al heel lang bestaat. Dat is de reeks met de licht pretentieuze titel Literair Juweeltje.
Mm-hmm.
Daar komt iedere maand nieuw deel van uit.
Een nieuw juweeltje.
Een nieuw juweeltje. Dat bestaat al 15 jaar. En dat ligt dan vaak aan de kassa van de Bruna of de Ako of welke kiosk je maar wil.
Ja.
En ook van gewone boekhandels trouwens. Dat is dan 50, 60 pagina's. En voor de tweede keer heb ik daar een deeltje in mogen vullen. Of gevuld. Wederom een fietsverhaal over mijn compaan Dr. Pomsky.
Oké.
Ja.
Waar ging de fiets toch deze keer heen?
Ja, de fiets. Want de vorige keer gingen we naar Italië. En dat was voor ons doen in ieder geval een vrij lange onderneming. En wij zijn niet enorme sporters. We zijn redelijk in conditie. Maar helemaal naar Italië fietsen vonden wij een hele prestatie.
Dr. Pomsky en jij?
Dr. Pomsky en ik.
Naar Italië gefietst.
Ja, vanuit huis hier in Utrecht.
Ja.
Maar daar hebben we de hele zomer over gedaan. Dus het was wel echt. Het was gewoon echt piano.
Ja.
Maar. En dit keer was het vanwege corona. Wilden we niet vliegen dan wel met de trein. Dus toen zijn we gaan fietsen vanuit Maastricht naar Noord-Frankrijk, naar de kust. Daar hadden we maar een paar weken de tijd. En nou ja, goed, een beetje de treurnis van het Noord-Franse, Waalse grenslandschap, ja. die komt terug in het boekje.
Oh, dat is wel lekker. Ik hou ontzettend van die lelijkheid.
Ja, en destijds hadden we een soort route, kregen we een boekje, dan hadden we besteld van iemand die route dan helemaal had uitgestippeld. En iedere dag bed and breakfast en waar je dan pensions waar je dan kon slapen in Duitsland. En dan kwam je bij allerlei lieve oude dames die hele mooie kamers voor je hadden. Nu hadden we dat allemaal niet, dus moesten we iedere dag zelf op internet dan zoeken waar je dan in Noord-Frankrijk echt in een gat dan nog iets kon vinden. Dat was behoorlijk ingewikkeld, dus soms fietsten we kilometers door de regen en dan wisten we om 3:00 's middags nog niet of we een slaapplaats zouden hebben. Of
hoe lang heerlijk. Dat.
En nou ja, dan ja, goed, soms...
Heb je gelezen van die jongen, was gisteren een bericht, die had alle dorpen in Nederland aangedaan sinds 2007 met de fiets?
Dat is een maniak.
Ja, het was begonnen als een weddenschap in Vijf Havo. Dat hij alle dorpen in Brabant moest doen. Nou, Willem, daar weet je alles van.
Mm-hmm.
En die weddenschap ging om, geloof ik, dat geeft ook wel aan hoe lang geleden het was, een paar cd's.
Van de verrekkertje.
Ja, blijkbaar, want hij heeft echt een jaar lang... En toen was het hem op 30 december, was het hem gelukt dat hij het laatste dorp te pakken. Toen won hij dus die cd's. Toen dacht ik, nou, als je gewoon paar iets gaan werken, dan was dat ook gelukt. En toen was hij daar zo verslingerd aan geraakt dat hij elk jaar een provincie heeft gedaan. En
wat nu... moet zo iemand nu dan?
Hm?
Wat moet zo iemand nu
ja,
dan?
Ja, dat werd hem ook gevraagd. Hij zei ja, hij was erg bang voor het zwarte gat.
Dat snap ik.
Over Brabant gesproken, Willem. Hoe is het met jou? Dat moet ook gevraagd worden.
Ja, het gaat goed, maar nog even voor de... Dus het heet fietsen om niet aan te komen.
Niet aan te komen, ja.
Voor de
volledigheid. En het is dus te koop vanaf vandaag.
Het is ja voor een heel luttel bedrag.
Wat is een luttel bedrag?
Volgens mij 1,99.
Oh, dat vind ik echt luttel.
Dat is echt heel luttel.
Ja.
Want ze zeggen wel eens een kopje koffie, maar daar kan je echt bijna geen kopje koffie meer voor krijgen.
Nee.
Nou, misschien ergens in een Brabants dorp.
Het is gewoon liefdewerk, oud papier, letterlijk.
Het is mega nieuw papier, maar wel heel veel liefdewerk.
Ja. Overigens, als je eerst even wilt testen of het wat is, er staat ook een voorpublicatie op hetdiscours.nl.
Uiteraard.
Voordat je die 1,99 uitgeeft.
Ik wou niet zeggen.
Ik zou daar ook even over nadenken.
Het is wel even echt scare, broeders.
Ja. Maar met mij gaat het goed, jongen.
Ja, je ziet er goed uit.
Ik ben net een week op Vlieland geweest.
Vlibica,
ja.
En?
Nou, dat beviel uitstekend.
Kopje helemaal leeg?
Ja, het was een beetje fris nog. Dus we hadden zo'n glamping tent gehuurd.
Op, zaken
op
gaan goed.
Stortemelk. Waar half Amsterdam en half Utrecht en half Leiden. En,
nu ook, ja?
Staat, ja.
Half Amsterdam, half Utrecht, half Leiden. En, dus dat, Tim was er ook.
Nou, die had er kunnen staan.
Oké.
Types zoals Tim.
Type Tim. Oh, ben je net 3 weken van hem af? Ga je toch?
Nee,
nog...
Dat was wel leuk hoor. Ja? Dat was wel leuk. Ja, het was dus net een tikkie te koud. Dus mijn zoon na afloop wat hij ervan had gevonden. En die had zeer genoten. We waren 2 keer met ponies gaan rijden. Vond hij heel leuk. Maar overall was de stemming toch iets minder. Was iets minder te spreken over deze vakantie. Want we hadden toch wel de hele tijd koud gehad eigenlijk.
Oh man, arm kind.
Sneu. Maar hoe werkt dat? Want ik weet niks van kamperen.
Ja.
Wordt dat op enige manier verwarmd? Een glamping tent?
Nou ja, een glamping tent zeker.
Met
maar een
liefde.
Glamping tent is feitelijk gewoon een bungalow huisje. Maar dan met tentdoek eroverheen.
Ja. Ja.
En, maar dit was... Er waren hier nog wel wat ontwerpfouten in op aan
te... Leuk, noem er eens een.
Nou, er waren...
Ja, stortemelk.
Ventilatieroosters die op de wind stonden en niet dicht konden. Waardoor je dus weliswaar zo'n hitteblower had. Maar die dan de hele tijd eigenlijk gewoon vooral hitteblode van lucht die naar boven ging. En vervolgens verdween uit het ventilatierooster. Dus het was eigenlijk niet warm te krijgen. Wat de camping-eigenaar ook toegaf, dat een ontwerpfout was. Maar wij waren de eerste huurders. Dus wij moesten het constateren.
Oké. Okay.
Dus de waard heeft hebben een work cut out voor them.
Okay.
Maar dus dat was bijvoorbeeld eentje.
Ja.
En de randen flapperden de hele tijd omhoog, want het waaide heel erg. Dus waardoor er ook aan het voortdurend koude voeten.
Oh,
en ik was mijn pantoffels vergeten, want daar hou je geen rekening mee op als je gaat glampen.
Oh, ik dacht dat ik een kutweek achter de rug had.
Nee, maar het was verder heel leuk hoor.
Krijg je daar geld voor of betaal je
ervoor? Nee, betaalt hier echt een godsvermogen voor. om te mogen afzien.
Ja. Familie Stortemelk kan gewoon wel in een huisje.
Die gaan lekker.
Die hebben isolatie aangebracht inmiddels.
Ja. Maar pony rijden kan ik je aanraden met je kinderen.
Ik heb echt een schurfthekel aan paarden. Ja, ik ben ooit gebeten door een paard.
Pony is iets anders dan een paard, hè jongen? Sowieso.
Ja, het is
veel kleiner.
De helft minder kut, maar nog steeds wel heel kut.
Ja. Is het voor de ouders ook leuk? Is het toch
ik vond het heel
saai.
Leuk. Nee, het is gewoon een wandelingetje van een half uur met een pony naast je. En het was de pony waar mijn zoon op zat, heette ook nog Willem. Dus ja, dat was natuurlijk dubbel genieten.
Poeh.
Jeetje, dus ja, dan is de verwarring compleet. Ja,
ja, dat is niet zo goed voor je autoriteit. En mocht je hem dan daarna wel opeten, bijvoorbeeld?
Nee, of is dat dan ook echt uit een boot? Je moest er weer netjes in leggen.
Matig, ja.
Nee, dus is lekker, maar ik heb genoten. En het was leuk, want ik heb ook even de podcast over jullie podcast over luikbastenaken
luisteren. Oh ja, vond je het wat?
Nou, ik werd geïnspireerd door Tim bijvoorbeeld om op zoek te gaan naar de kiewiet. Die zit namelijk ook op Vlieland. Ja, niet alleen op Terschelling. Ik vond het zeker wat. Ja, ja? Er zitten wel wat slordigheidjes in.
Ja?
Ja, vond ik heel gek.
Toederen zijn dan?
Nou,
ik kan het me niet voorstellen.
Ik had sowieso...
Tim maakt er eigenlijk nooit fouten.
Slordigheidjes. We hadden een aantal gehonoreerde verzoeken tot rectificaties. Dus misschien moeten we daar eerst even op. We kregen een bericht van Alex van der Steen. Jullie hadden het over 25 april. Als zijnde de verjaardag van Johan Cruijff en Alejandro Valverde.
Fifi.
Er was nog een derde sportheldjaar op 25 april die jullie over het hoofd hadden gezien. Weet jij hem?
Nee.
Michael van Gerwen.
Wat doet hij dan?
Dat ik Tino kan missen.
Ja, een darter. Maar jullie hadden het dus in de podcast over welke sport je nog kon gaan beoefenen als je sportheld wilde worden en op 25 april geboren was. En wielrennen en voetbal vielen dus al af, maar ook darten valt dus al af.
Het ging over sporten, toch?
Ja, ik wou net zeggen. Ja,
ik ben ook geen dartfan, maar ik ga hier niet beweren dat darten geen sport is.
Van Gerwen, is dat die...
Dat die kale. Ja.
Die beetje zwakbegaafde. Die altijd praat alsof hij een TIA heeft gehad.
Nee, ja, je hebt ook zo'n gast die dan iets met...
Of is dat die depressieveling? Dat is mijn lievelings.
Die ik weet het niet. Ik kijk te weinig dart. Ik heb alleen gezien laatst dat er iemand op een auberginekwekerij werkte.
Dat heb ik ook gelezen, ja. Dat vond ik dan wel weer sympathiek. Ja, omdat ik de aubergine warm hart toe draag.
Ja, precies. Maar die kwam dan op met een aubergine en keiharde house. Wat ik echt een bijzondere combinatie vond.
Ja, dan kan je het allemaal niet meer aubergine, wat mij betreft.
Maar dus
wel ironisch. Want
de darter. En je moet ook snelwandelen uitvlakken. Want ook Alexander Ivanov, de jongste wereldkampioen snelwandelen ooit, is geboren op 25 april. Dus sick. Die kun je ook al afstrepen.
Dat is wel echt sick.
Net als Daniel Felipe Martinez en Brian Coquard. Toch weer meer in ons straatje om het even terug te trekken naar het wielrennen.
Ja.
Ook allemaal 25 april.
Brian Coquard, hè?
Brian Coquard.
Bijnaam de citroen.
Ja.
Omdat hij altijd heel zuur kijkt.
En ik hoorde jullie ook nog gekke dingen zeggen over de tourploeg van Jumbo.
Nee, dat is niet zo. Dat hebben wij nooit gezegd. Nou ja,
Joris Koenders dacht daar anders over.
Ja, klopt. Die zegt, ik kan me niet voorstellen dat je Tom Dumoulin vergeten zijn bij je tourploeg. Vingegaard gaat natuurlijk Tommeke vervangen en niet Geesink of een van de andere opties die jullie bespraken. Ik hoopte nog dat ik een later vooraf geplande live rectificatie zou horen. Maar helaas, onze White Wizard krijgt rust om zich optimaal voor te bereiden op de tijdrit in Tokio. Oh, en nog een kleine tip voor Jonne. Zoek Yang Shuo eens op internet. Dan zie je een prachtig stuk natuur in China. Hij deed er een foto bij. Dat was inderdaad schitterend.
Daar ben ik geweest.
Ben jij er geweest? Ja.
Ik heb daar 10 dagen ben ik in Yang Shuo geweest.
Het zag er echt...
Oh, wacht, jij noemt het anders. Niet Guangzhou?
Ja, ik noem het Yang Shuo. Maar ik ben niet een autoriteit op het gebied van Chinese uitspraak. Oh. Zelfs niet na 10 dagen Yang Shuo.
Oh, dat vind ik opvallend. Teleurstellend.
Wat ook de enige plek was, want wij waren toen 6 weken in China. De enige plek waar we Nederlanders tegenkwamen. En verdomd veel ook. En waar
Arihan?
wat heel apart was daar, dat wist ik natuurlijk wel. Maar opeens heb je dat dan live... zie je dat live, dat alle mensen in dat resort, want voor de rest zaten we in steden en zo, zaten we in de natuur in zo'n resort met een zwembad. En daar hebben we ook echt helemaal niks gedaan, niks bezichtigd. Dat was echt, iedereen ging naar rijstvelden om 5 uur 's ochtends en zo. En wij, als wij wakker werden, kwamen die mensen dan terug van een of andere expeditie. Ja. Dat alle mensen in dat resort hadden een Engelse en een Chinese naam, of een Europese en een Chinese naam. En dat vond ik zo verwarrend.
Ja.
En wij hadden die ook nog allemaal een Nederlandse bijnaam gegeven, wat helemaal ingewikkeld was. maar goed, Yang Shuo is echt fantastisch. Daar heb ik ook gefietst trouwens.
Het is eigenlijk heel gek dat al die renners allemaal niet willen. Naar,
wat willen ze niet?
Nou, niemand wil naar de Tour van Guangzhou.
Eén keer jij toch?
Yang Shuo.
Yang Shuo, nee, maar dit... Maar die zitten is Yang Shuo hetzelfde als Guangxi?
Ze zitten allemaal aan het einde.
Nee, dat is iets anders.
Nee, Yang Shuo dat is niet hetzelfde.
Oh, is het weer iets anders?
Ja. Okay. Nee, want Yang Shuo, dat is ook wat Joris Koenders benoemt. Maar om nog even op die rectificatie te komen van Joris Koenders. Want wij keken gewoon van, goh, er staat een lijst van de tourploeg. En ja, daar hebben ze Tom Dumoulin inmiddels afgehaald. Maar we hadden niet even geteld. Ja, van, hey, precies. Kan er nog iemand bij? In mijn ogen moest er gewoon iemand afvallen nog.
Ja, ik, dus vind het nog steeds, in mijn hoofd hebben toerploegen nog steeds, bestaan nog steeds altijd standaard uit 9 renners.
Ja, heb ik ook.
Dus ik moet iedere keer weer wennen dat dat niet zo is.
Nee, dus ik had wel moeten zien dat het er misschien wat weinig waren. Aan de andere kant, misschien moet er ook nog wel even eentje afvallen.
Ja. Ja, Frank, jij gaat dus Tim vervangen de komende 3 weken. Tim de Gier, die we later in de uitzending nog wel horen met 1 boude voorspelling, waar we hem om hebben gevraagd.
Oh.
Maar grote schoenen.
Ja, grote schoenen.
Je zou bijna kunnen zeggen clownschoenen.
Ook een oproep om aan de luisteraars, om als je de Cartellara de komende weken ergens spot, om dan toch extra even op te letten en even een foto te maken en Tim een bemoedigend woordje toe te spreken.
Ja.
Dat hij dat je mist. En dat hij
wat gaat Tim de komende 3 weken doen? Is dat bekend?
Op zijn lauren rusten, denk ik.
Ja, ja. Geld tellen.
Geld tellen. Ja. Het imperium gaat hard. Hè? Heb je hem bij het NOS Journaal gezien?
De podcastwereld. Het lijkt wel alsof dat alsof die uit 1 persoon bestaat.
Ja, ja. Tim, ja. Tim, zeg je podcast, het is Tim, zeg je Tim de Gier.
Het is Tim en dan een hele tijd niks. En dan weer Tim.
Nee, ja. Ja.
Nee, dat is wel zo. Maar heb je nog op een specifieke manier voorbereid op deze aankomende 3 weken, Frank?
Ik heb een tijdje op de tijden gezeten. Ik heb me niet heel goed voorbereid. Sterker nog, ik heb me nog niet echt voorbereid. Want dit is natuurlijk de voorbeschouwing.
Zeker.
Ik
de voorbeschouwing. Dit is feitelijk jouw voorbereiding.
Dit is mijn voorbereiding. Als het nu niet lukt, dan lukt het nooit meer. Ik ben zeer... ik ga er heel open in, jongens. Ik ga er heel open in en ik denk, als het klikt, dan klikt het.
Ja.
En zo niet, dan blijven we gewoon vrienden.
Ja.
Dan is het ook mooi.
Ja, het stukje ga je ook
nog
gewoon.
Ga je ook nog columns schrijven over de Giro?
Ik ga wel columns schrijven, maar niet meer dan normaal. Dus, okay. Het is gewoon,
dus je blijft gewoon voor HP de Tijd?
Maandag, mijn maandag column over HP, voor HP de Tijd zal steeds over de Giro gaan.
Okay.
4 keer, denk ik. Ja.
Wat leuk. Wat ik zat te denken, het lijkt me wat nou grappig lijkt, is als we... De luisteraar krijgt op deze manier natuurlijk... onze luisteraars zijn natuurlijk ook groot fan van jouw columns altijd. Voornamelijk als ze over wielrennen gaan. Maar op deze manier dacht ik... misschien hebben onze luisteraars krijgen al een soort van inzicht... in jouw denkwijze over hoe een column dan uiteindelijk tot stand komt.
Nou, ik hoop eigenlijk, want we gaan onder andere op een moment opnemen... tenminste, waarop ik ook een deadline heb voor mijn maandag. dat die live tot stand kan komen.
Of dat als dat je meeschrijven.
Ja, ja, ja. Dus dat je in principe gewoon niet alleen het denkproces... maar ook daadwerkelijk het schrijfproces kunt bijwonen. Dat is mijn stiekem hoop.
Ja, het zou wel heel bijzonder zijn.
Ja, dat zou wel lekker zijn, ja.
Ik zou er wel voorstander van zijn.
2 vliegen in 1 klap.
Maar Jonne, de Giro d'Italia dus. De 104e editie.
Yes.
Kun jij hem wellicht eventjes power duiden?
Ja, in vogelvlucht. Ik heb hem natuurlijk helemaal van voor naar achter doorgespit. Waarbij ik toch, ik denk dat ik dat elk jaar wel doe... de liefhebbers aan kan raden om even naar de officiële website te gaan.
De officiële website van de Giro d'Italia. Ja,
flashy, hè?
Ja.
Toch?
Het is gewoon zo...
smakeloos.
Heerlijk Italiaans. Gewoon echt... Ja, het is roze, het is mooie beelden, maar het is ook veel. En het is echt een absolute aanrader.
Mm-hmm.
Dus de Giro. 3 weken van Turijn naar Milaan gaan we dit jaar. 184 renners van start in de jacht op de trofee zonder einde. We beginnen en eindigen dit jaar met een tijdrit. Tussen die 2 tijdritten krijgen de renners, volgens dus de officiële website, 6 sprintetappes, 7 heuvelritten en 6 bergritten voor hun kiezen. Ja, dat is wel een beetje, daar moet je wat kanttekeningen bij plaatsen. De ene heuveletappe is de ander niet. Ze hebben namelijk, dat doen ze dus ook op die officiële website, ze geven ook sterren. En die sterren zijn best een goede indicatie van hoe zwaar een etappe is. Er zijn heuvelritten van 4 sterren namelijk. En die zijn echt, echt heel erg lijp. Er zijn 2 rustdagen, opvallend genoeg op de dinsdag dit jaar. Dus voor de mensen die denken van nou, ik ga op maandag...
Maandag ga ik een keer de hond uitlaten.
Moet je niet doen.
Nee.
Gewoon thuis blijven, zitten.
Dinsdag is je dag.
Ja, dinsdag
is... Als je even
is...
wil ademen of iets anders wil doen met
gewoon,
de kinderen.
Ja, of je kleren wassen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Weet je wel, die jongboek. Uiteindelijk gaat het toch allemaal plakken en wordt het allemaal stijf. In totaal leggen de renners dit jaar 3479,9 kilometer af. Dan zou je toch zeggen, jongens, nog even 100 meter erbij.
Om aan die 80 te komen.
Ja.
Ja. Ik denk dat de jongen die al die dorpen in Nederland heeft aangedaan... dat die wel even die 100 meter nog extra zou... gewoon voor
de closure. Gemiddeld is het 165 kilometer per etappe. Het parcours kent maar liefst 47.000 hoogtemeters en maar liefst 9 aankomsten bergop.
165 kilometer per etappe, dat vind ik eigenlijk best wel weinig.
Ja,
gemiddeld.
Ja,
en dat betekent dat er veel korte etappes tussen zitten.
Het is een beetje de trend, ja, toch? Er zitten niet veel etappes boven de 200, echt maar een paar. Dat was vorig jaar ook al zo, weet ik nog. En dat is gewoon een beetje de trend. Vaak ook omdat nu etappes gewoon van begin tot eind worden uitgezonden.
Wat in dit geval ook zo is. Hè? Giro d'Italia gaat alle etappes van start tot finish uitzenden.
Ja, nou ja.
Ik weet niet of dat Eurosport daar ook aan meedoet, maar je kunt vast ergens een livestreamje vinden.
Ja, GCN volgens mij is, doet natuurlijk... En de Eurosport Player, gok ik, dat zou ook wel vanaf de start doen. En ja, dan kan je gewoon live getuige zijn van ja, het langzame aftakelen van Bellingham en Karsten Kroon. Dat is toch mooi?
Ja, langzaam krankzinnig worden.
Ja, dat ze gewoon langzaamaan echt helemaal gestoord worden.
Dat ze dingen beginnen te zien die er totaal niet zijn.
Ja, ik hoop dat hij nog een ayahuasca-tripje erbij...
Het is toch ook heel gek, want ik was toevallig deze week... Dat is geheel buiten het onderwerp van waar we het over hebben. Maar was ik aan het verdiepen over in de Tour voor de avondetappe.
Ja.
En daar zag ik meerdere ritten van echt boven de 220 kilometer. En ik denk, wie is daarmee geholpen? Eentje van echt 240 kilometer.
Ja?
Wat is het nou voor ouderwetse gedoe? Want ja, er is niks aan. Het valt altijd tegen.
Ja, bijna wel. Maar
het
ik denk
voor
dan
niemand
altijd,
leuk.
Als je dan een echte lange rit, doe dan een echte lange rit. Ja, dit knallen dan gewoon... een keer een 300 tussen.
Ja. Oh ja, gewoon Bordeaux-Parijs.
Ja. Nee, maar dan wordt het een attractie. Dan wordt het ook een afmatting, zeg maar. Ja. Van, oh, dat is die ene lange dag dat we om 9 uur 's ochtends al moeten vertrekken. En pas om 7 uur aankomen.
Die ene dag dat doping wel mag.
Jij hebt je dus al verdiept in de Tour. Heb jij dan kunnen vinden, want daar was ik naar op zoek. Want ze zeggen dan op de Giro-site van 47.000 hoogtemeters. Weet je toevallig hoeveel hoogtemeters de Tour heeft dit jaar?
Nee, maar ik vind hoogtemeters is voor mij ook een vrij abstract begrip.
Ja, daarom was ik dus op zoek naar een soort van houvast. Is dit nou veel? Is dit nou weinig? En ik kon eigenlijk nergens vinden, ook niet van afgelopen Tours of Giro's, hoeveel hoogtemeters ze hadden. Terwijl ja, het is heel abstract, maar het is toch ook wel iets waar in ieder geval veel mee gepronkt wordt.
Nee, het is natuurlijk niet abstract. Het is super concreet, want het is gewoon zoveel meter als je de hoogte in gaat. Maar het is tegelijkertijd gaat het natuurlijk om waar ze in het parcours liggen, weet ik veel wat. Dat speelt allemaal zo erg een rol dat ik gewoon het aantal hoogtemeters in zo'n hele ronde eigenlijk nooit zo'n interessante statistiek.
Het zegt hooguit per etappe, vind ik altijd, als je de hoogtemeters bekijkt, hoe zwaar een etappe eigenlijk is. Ja. Zeg maar, geeft best wel een indicatie.
Ja.
En ook best wel vergelijkingsmateriaal. Dus je hebt altijd zo, weet je, ik heb altijd om Luik-Bastenaken, Luik is volgens mij 4000 hoogtemeters, ook zo'n beetje.
Ja.
Dus als je dan weet, nou, deze etappe heeft ongeveer een vergelijkbaar aantal hoogtemeters, weet je, heb je ongeveer een idee van de zwaarte.
Ja. Ja.
Dat helpt me altijd wel. Maar neem ons even, want het zijn dus 3 weken, Jonne.
Ja.
Zijn die weken ook waar ligt het zwaartepunt van deze Giro, wat jou betreft?
Het eind eigenlijk. Dus we eindigen met een echte killing week. Die overigens wel kort is dus, omdat de rustdag op dinsdag is. Dus maar etappe 17 is knallen, aankomst bergop.
Dus de laatste week is 5 dagen eigenlijk. Ja,
Maar daarvan zijn er 1, 2, 3, 4 bergetappes. Drie bergetappes, een eentje met heuvels in de finale en dus die tijdrit. Maar als je naar het hele parcours kijkt, dan vind ik dat het ook vooral heel erg heuvelachtig is. En dat is wel heel erg interessant, omdat het meer ruimte geeft om een beetje te spelen. Ja. Weet je wel, als het gewoon heel zwaar is en heel steil en weet je wel, al die extreme muren, dus de Montezon-Colan, die er trouwens natuurlijk ook in zit, ja, dan wint toch wel de
beste. Ja.
En dat is niet altijd leuk.
Nee, ik vind het, sterker nog, dat zijn wielerkijkers die dat heel bevredigend vinden. Ik vind het eigenlijk heel saai, want de Zonkelang klinkt heel spectaculair. En dat is de Angliru en ik kijk er ook altijd wel naar uit. Maar eigenlijk is dat gewoon, ze rijden samen omhoog en op een gegeven moment zitten ze precies op de positie waar ze al thuis. Er wordt ook eigenlijk niet aangevallen, want daar is te stijl voor. En bij zo'n heuveletappe moet ik altijd denken aan de ultieme heuveletappe van een paar jaar geleden. Dat Contador, Joaquin Rodriguez in de Ronde van Spanje enorm in de war maakte door heel vroeg aan te vallen in etappen dat niemand het verwachtte. Dat soort etappes zijn er volgens mij nu vrij veel.
Klopt.
Ja. En dat is gewoon, zeker als Nibali meedoet, gewoon goud. Want
jij hebt gewoon echt nog verwachtingen van de haai?
Ja, nee, ik weet niet precies hoe zijn fysieke gesteldheid nu is. Maar
met een hand hoef je niet te fietsen, toch?
Hij kan niet masturberen momenteel. Althans.
Nou, het is extra focus.
Extra.
Bart alleen maar, koppie deed het überhaupt niet. Hè?
Maar dus de qua zwaarte zit het in de laatste week. Maar qua spelen zit het denk ik meer in week 1. Vooral omdat week 1 natuurlijk gewoon heel lang is. Ja. Week 1 is namelijk, in tegenstelling tot week 3, is 2 keer zo lang.
10 dagen.
10 dagen. En de eerste
etappe... Dat is lang voor een week.
Ja, dat is een vrij lange week. Dus de eerste etappe is een tijdrit. Geen proloog, want hij is langer dan 8 kilometer. Vlak en niet al te technisch. Er zitten een paar sprintetappes in. Maar bijvoorbeeld etappen 3 en 4, zijn met 3 sterren aangeduid door de organisatie. Dat zijn echt heel leuke speelbare etappes. Met etappe 4, die komt dan ook nog aan op zo'n stijl muurtje. Ja, daar begint gewoon langzaamaan het feest, om het zo te zeggen. En dat weekend, weekend van de eerste week, ja, dan is het echt bal. Dat is shirt uit en zwaaien en van links naar rechts. En haal alle zakken met pillen en spuiten en ketonen maar tevoorschijn, Willem.
In week 2 hebben we een soort Strade Bianche, zag ik.
Ja, dat is ook absoluut een hoogtepunt. Mijn gedachten gingen eigenlijk gelijk terug naar 2010 met Cadel Evans.
Is dat een Montalcino-rit? Of is dat een andere rit? Want die rit van Cadel Evans eindigde toen in Montalcino, toch?
Dat weet ik. Ik ben slecht in namen in dit geval.
Cadel Evans is een renner uit Australië die de Tour heeft gewonnen. In.
Ja, en die is ook
wereldkampioen.
Padeller ook. Nee, hij won in twee. Ja, dat klopt. In 2010 won hij die rit.
Die regenrit.
Ja, die regenrit met dus ook over grind. Dat hij dus helemaal besmeurd aankwam. Waarin Nibali toen het roze verloor. Een heel jonge Nibali.
Maar dus, je hebt dan die strade, dat is een heel leuke.
Ja, dat is etappe 11.
Ja, en de Zonkeland is etappe 14. Dus die week 2, er zitten ook wel echt een aantal juweeltjes in.
Ja, het is eigenlijk, het is hit na hit na hit. Het is een soort blijf van mijn lijfhuis.
Ja, maar ook dus wel weer dat je denkt van, weet je, voordat dit klassement in de plooi ligt, zitten we wel echt diep in de derde week, zeg maar. Als het überhaupt al voor die laatste tijdrit beslist wordt. Er zijn zoveel momenten waarop het weer in één keer een hele andere kant op kan.
Ja, en het misschien wel het allerleukste is dat er niet echt heel goede tijdrijders meedoen, behalve Remco Evenemerks, die gisteren heeft verklaard dat hij gaat knechten voor Almeida. Ja,
gaan we zo op terugkomen.
Ik word daar heel warm van.
Dat is goed, hè? Want dat is een beetje als een voetbalbestuur dat zegt... De trainer wordt niet ontslagen.
Ja. We hebben alle vertrouwen in Almeida.
Maar het mooie is dus dat Pavel Sivakov heeft vandaag exact hetzelfde gezegd. En gisteren PO Bilbao ook. Ja. Eigenlijk hebben ze alle... het interview hebben ze gewoon gecopy-paste en de namen veranderd. Dus ja, er zit een aantal mensen op de tweede rij met een mes in de aanslag.
Niet mijn punt
stelen. Oh, heb ik jouw punt?
Ben
ik jouw
punt? Ben je nu een beetje aan het doen, ja.
Oh, sorry, Willem.
Maar dat is oké. Maar er waren nog eventjes bij week 3. Dus de laatste etappe 21, tijdrit van Sanago naar Milaan. Is dus nog 30 kilometer vlak. Dus na al die beukers van bergetappes en zonkolans en gravelstroken, krijg je dus nog gewoon 30 kilometer tijdrit. Waarin je echt nog een heleboel kunt rechtzetten of kunt verliezen. Zie je, denk er maar even terug aan 2017 natuurlijk, Dumoulin versus Quintana.
Stel je dan voor dat Landa of Yates of zo in de roze trui, hoeveel gaat die verliezen dan?
Wat kun je verliezen in 30 kilometer? 1,5 minuut, 2 minuten?
Ja, zoiets wel, ja. Ja, zeker. Maar ja, niet, minstens.
Ja,
minstens,
op Evenepoel, maar die, als die nog vooraan staat. Maar niet op Bernal,
nee. Ja, maar het is ook een goede tijdrit.
Bernal natuurlijk heeft wel een aardige tijdrit.
En Ineos dit jaar in tijdritten.
Zo, halleluja.
Ja. Die hebben iets bijzonders gedaan met hun fiets.
Ja, behalve Ganna.
Ja,
die
precies.
Ik toevallig in mijn ploeg heb.
Evenepoel, ondanks dat hij zegt dat hij dus niet dat hij gaat knechten, staat bij de bookies nog steeds op nummer 2.
Ja.
Voor elke euro die je inzet op Remco Evenepoel, als hij wint, krijg je er €4,25 terug. De topfavoriet, Egan Bernal.
Ja.
Vind ik ook verrassend.
Nou, niet helemaal. Maar kijk, qua status wel. Vind ik wel. Hij heeft natuurlijk gewoon de Tour gewonnen.
Ja.
Maar ja, er is één groot vraagteken. En dat is zijn rug en zijn been dat net iets te lang is voor zijn andere been.
Ja. Maar is dat echt een bewezen medische conditie? Dat zijn been te lang is?
Ja, hij heeft één been dat... het scheelt ook iets van anderhalve centimeter of zo.
Moet ik altijd denken aan die scène uit de Extras van Ricky Gervais. Dat er dan dat er dan een man met een te lang been en die heeft dan een enorme schoen. Want, en zijn vriendin valt heel erg op die man en zegt, maar ze kunnen toch wel iets aan doen. Ze zeggen, nee, ze kunnen alles doen. Je kan een nieuw gezicht krijgen, een nieuwe hart, nieuwe leven. Maar als je gewoon één been iets langer is, dan krijg je gewoon alleen maar een hele grote schoen. Dus ik zie nu Bernal met zo'n kolossale schoen.
Hij krijgt dan ook meteen beelden. Stel dat je dat dan gaat opereren. Ontstaat er dan net zoiets als dat dan één tafelpoot te lang is? Weet je wel? Dus dat je dan, dat je dan steeds een... net iets te veel af... en dan weer de andere drie ook moet bijschaven.
In een operatie krijg je gewoon drie van die viltjes om die voet.
Ja, het kan echt rampzalig aflopen. Ja. Maar het is Bernal, Evenepoel, Simon Yates op drie. Ja. En dat zijn eigenlijk de grote drie favorieten volgens de boekies.
Ja, opvallend eigenlijk wel.
Ja, vond ik ook. En daaronder heb je dan een groepje met Simon Yates. Of Boegman, Vlasov, Landa en Sivakov.
Ja.
En Carthy, zou je daar ook nog bij kunnen rekenen?
Ja.
En dan de groep daarna, James Knox en João Almeida.
Ja, heel raar. Met name James Knox vind ik heel hoog ingeschat. Maar ja, jongens als Daniel Martin gaan we dan toch makkelijk aan voorbij.
Ja, Hindley.
Ja, minder mee, maar...
Nou ja, er was gewoon tweede vorig jaar.
Ja, nee, is ook zo, maar wat is...
41.
George Bennett?
41 krijg je voor Hindley.
Ik wil niemand aanzetten tot gokken, maar ik zou al mijn spaargeld erop zetten.
Alles.
Het tijdperk. Ja. Maar... Ja, dat is een beetje de vraag wat hij gaat doen natuurlijk.
Ja, dat weten we niet. Maar goed, laten we kijken, want dit is de inleidende beschietingen. Nu gaan wij zeggen wat we ervan vinden. Als ik jullie vraag waar je nou het meest naar uitziet van deze Giro, waar kijk je het meest naar uit? Frank, wat zou je dan zeggen?
Nou, ik noemde het net al, die rit naar Montalcino, daar verheug ik me echt enorm op. Daar heb ik ook allerlei nostalgische gevoelens bij. Ik ben daar vroeger vaak op vakantie geweest. Maar, of daar in de buurt. En gewoon, ik vind dus wat Jonne vertelt over die heuvelritten. Ik had me er nog niet zo erg in verdiept. Maar dat vind ik echt, daar ga ik dus heel lekker op. Dus, dus minder echt Mortirolo, dat soort werk. Ja. Maar meer ritten die gewoon voor meer renners te doen zijn. Waardoor er gewoon een tactisch spel ontstaat. En de lol is gewoon dat er eigenlijk niet echt een topfavoriet lijkt te zijn. Als het aan mij
geen huizenhoog.
Nee. Dat maakt het je nog leuker.
Dat het dus echt een zootje kan worden.
Ja, ja.
Liefst zoals de Giro vorig jaar, wat natuurlijk door allerlei omstandigheden een zootje werd. Dat zou ik... Ja, daar lijkt het weer op uit te draaien. Daar, gewoon op de totale waanzin dat hard... Kelderman en Hindley het uitmaken.
De kans is groter dan vorig jaar. Want vorig jaar had je echt nog topfavorieten.
Ja, precies.
Thomas was volgens mij echt de grote favoriet om de Giro te winnen.
Ja, en had je Yates nog toen.
Ja.
Ja.
Maar die vielen eruit. Maar die heb je nu natuurlijk niet echt. Ja. Maar 19 mei is dat dus. Dat is inderdaad die Strade Bianca route. Ja, dus die op woensdag.
Ja, dat lijkt me echt te gek. En die rit waar die Evans won, dat was ook echt een fantastische.
Ja,
fantastisch. Ik hoop ook zeer dat het regent daar. Hoewel natuurlijk, het is ook gewoon schitterend om... te kijken alleen maar naar decor daar. Is natuurlijk bijna overal mooi in Italië. Maar daar is het wel echt uitzonderlijk esthetisch aangenaam.
Ja, maar wel hoop op regen.
Ja, dat zou toch wel heel lekker zijn. Toch wel,
net zoals die Strade Bianchi, Bianca. Anders krijgen we daar weer hommeles over. Die benoot. Ja. Dat was toch wel echt goud waard.
Ja. Hij zat in een trouwens een hele leuke podcast. De koers is van ons. Van
Nieuwsblad.
Nieuwsblad. Zat met Ties Benoot geïnterviewd na Luik-Bastenaken-Luik. Dan had hij het onder andere over zijn... dat hij nu ging overstappen naar het klassementswedstrijden.
Dat meen je niet? Gewoon echt als... ook voor die van 3 weken?
Ja, dus in eerste instantie de koersen van een week... maar inderdaad ook de grote rondes.
Wat spannend. Dat
is zo zonde. Toch?
Ja,
nee, vind ik niet.
Ik vond het wel leuk eigenlijk. Want hij zei, ik ben nu 27... en ik vind het wel leuk om een keer een ander programma te gaan rijden. Ik zit nu bij de ploeg die bij het kan... En
ik vind het niet per se zonde.
Hij kan het, denk ik.
Zeker die koers van een week, die qua vermakelijkheid toch wel echt... Ik bedoel, de Ronde van Baskeland, het was toch wel echt een feest.
Ja, maar het staat toch Parijs zoveel lager. Als je dat wint, over een jaar ben je toch vergeten wie de Ronde van Baskeland heeft gewonnen. Ook als het Tiche is.
Nou, we kunnen wel eventjes een quizje doen. Wie de laatste 10 winnaars? Nee.
maar je wint liever de E3-prijs, toch?
Ja, want dat is de vetste koers van het jaar. Maar ergens snap ik het ook wel. Het is toch ook wel veel meer een tombola, de E3-prijs. Ik bedoel, als je één keer lekker rijdt of je bent ziek in het voorjaar, dan is...
Dat is precies de reden waarom ik het niet zou doen. Want volgens mij maakt Benoot, gaat hij het altijd afleggen tegen mensen die gewoon meer talent hebben per gop, denk je niet?
Nee. Ja, maar kijk, hij legt het nu natuurlijk ook al voortdurend af. Dus Benoot is volgens mij de renner met een van de meeste top 10 plaatsen ooit, zo'n beetje. Die echt voortdurend, zeg maar, meerijdt in finales, maar eigenlijk nooit kan winnen. Ja. Volgens mij heeft hij 3 koersen gewonnen. Ja, natuurlijk waaronder de Strade Bianche, wat super knap is. Maar dan de Ronde van Denemarken, volgens mij, nog iets.
Ja.
En nog eentje. Parijs-Nice, natuurlijk.
Nee, die wonnen juist niet.
Nee, maar
die
etappe in Parijs.
Klopt, maar Parijs niet had hij moeten winnen.
Maar dat zijn zijn enige 3 profzegers. Ja. Hij legt het nu ook voortdurend af. Dus dat gaat niet zoveel veranderen.
Hij zoekt gewoon een nieuw terrein om het af te leggen.
Ja. Ik was wel serieus heel erg leuk. Maar wat
ik vind het ook wel leuk.
Hij mist vooral het Vlaamse voorjaar. Want natuurlijk Luik, Bastenaken, naar Luik en zo. Daar kan hij natuurlijk, daar kun je natuurlijk. Het Vlaamse voorjaar is eigenlijk alleen maar te combineren met de Tour, zei hij.
Ja.
En je kunt niet in allebei super zijn. Maar als je kijkt naar Pogacar bijvoorbeeld en Roglic, die rijden ook gewoon Luik, Bastenaken, Luik in de Amstel. Dus die kan hij nog wel gewoon rijden. Maar de E3-prijs zit er dan gewoon voorlopig niet meer in.
Nee. Ja.
Keuzes maken.
Ja.
Maar leuk. Jonne, waar kijk jij het meest naar uit?
Nou ja, Frank heeft zowel jou als mijn gras voor de voeten weggemaaid. Want
kunnen het ook best met elkaar eens zijn.
Ja, nee, de Strade Bianche-rit eigenlijk. Daar heb ik ook het... daar kijk ik ontzettend naar uit. Vooral omdat het natuurlijk... De Strade Bianche doen... Is het deelnemersveld is altijd echt om je vingers bij af te likken.
Yeah.
Omdat, de kobbelers, de voorjaarsmannen, de puncheurs, iedereen doet mee. Maar eigenlijk de mensen die hier nu rijden in deze Giro...
Die kunnen het niet.
Nee, dat echt totaal niet.
Mollema? Reed hem.
Ja, die reed hem. Ja. Hoe?
Nibali.
Nibali, ja. Nibali zou... Ja, vorig keer verloor hij 2 minuten in 2010.
Nee, maar ik denk nu, dat is niet helemaal eerlijk, maar aan die kasseienrit in de Tour, waar Nibali natuurlijk min of meer de basis legde toen voor de Touroverwinning, die Boom won, wat ook echt een schitterende rit is, wat ze eigenlijk ook om het jaar zouden moeten doen.
Zeker.
Maar daar is dan wel weer, daar heb je dan wel weer, denk ik, nadeel van een gebroken pols.
Maar de jongens die hier nu gaan rijden, die heb ik eigenlijk nog nooit gezien in de straten.
Ja.
Toch? Of is er, Mollema misschien? Ja. Die heeft hem gereden afgelopen jaar.
Volgens mij debuteerde hij 12e
of zo, denk ik.
Ja.
Dus dat is oké.
Okay. Ja.
Maar daarmee met een 12e plek zou die in dit deelnemersveld, zou die topfavoriet zijn.
Ja.
En ja,
ik zie het Bernal wel doen, geloof ik.
Bernal,
jawel.
Ja,
Bernal was heel goed.
Ja, dus die zie ik het ook wel doen.
Ja, die zie ik het ook wel doen. Maar ik zie bijvoorbeeld, kijk, het zou natuurlijk gewoon kunnen...
Goeie interventie, Frank. Je bent nu al je gewicht in goud waard.
Maar het zou natuurlijk wel heel goed kunnen dat na deze rit, dat bijvoorbeeld Daniel Martin is overleden.
Ja.
En dat zou echt een verlies zijn voor de wielersport.
Ja, dat zou kunnen.
Kijk, niet voor het modellenwerk.
Goed. Een handmodel misschien. Schitterende handen.
Zolang je maar genoeg inzoomt bij Dan Martin. Anders...
Niet op zijn tanden. Nee. Niet op zijn tanden
inzoomen. Eén specifiek stukje tand. Het zijn wel mooi wit. Dat doen we wel.
Poriemodel.
Ja, nee, precies. Nou, ik had jij maaide net mijn gras al een beetje voor de voeten weg.
Ja, maar Frank ging daar nog een keer op in en overheen.
Dat gazon hoeft voorlopig niet meer...
Nee, maar ik denk inderdaad dat we echt uit mogen zien naar heel veel Keldermaniaans, Hindeliaans drama van vorig jaar. Juist omdat er heel veel kopmannen zijn die of een beetje onzeker zijn, of echt inderdaad een tweede man hebben die een beetje aan het aasen is.
Ja, heerlijk.
En bij sommige ploegen lijkt het, bijvoorbeeld Trek, Nibali, Mollema en Ciccone, is het echt volstrekt onduidelijk wat ze gaan doen, waarom ze dat gaan doen, met wie ze dat gaan doen.
Ja.
Ze hebben allebei een soort van, bij Nibali heeft dan nog een blessure, maar Mollema, die, als je me naar vraagt, dan haalt hij zijn schouders op en dan zegt hij, we zien wel wat er gaat gebeuren.
Wat natuurlijk in principe gewoon zijn enige reactie op alles is.
Ja, extatisch.
De apocalyps.
Ja. Nou, één keer heeft hij anders gereageerd toen ik vroeg of je een keer te gast zou zijn. Zei hij, nee, laten we dat maar niet doen.
Heel duidelijk. Ja. Maar het is bij heel veel andere ploegen is een beetje hetzelfde aan de hand. Dus Bernal en Sivakov, inderdaad. Sivakov die eigenlijk een beetje zei van, inderdaad, Bernal is de kopman, maar niet de absolute kopman. Almeida en Evenepoel hebben we het net al een beetje over gehad. Evenepoel die zegt dat hij gaat knechten, maar no way dat we het geloven. Overigens, de Koning wel is wel echt heel erg uitgesproken. Je hebt verwachtingen laag leggen en je hebt zeggen wat de Koning zegt. Namelijk, we zijn blij als Evenepoel de 3 weken uitrijdt.
Ja.
En dus ik kon er niet helemaal de vinger op leggen of dat dit nou of dat ze nou aan het proberen waren om de verwachtingen te temperen of dat ze daadwerkelijk denken we moeten het echt nog maar zien met
Zo sta ik zelf heel erg in het inval in de Rode Lantaarn.
Ja. Of het 3 weken gaat worden.
Ja.
Ja, je gaat gewoon gelijk op met Evenepoel. Laten we het zo. Laten we daar vanuit.
Mocht ik uiteindelijk een megatalent blijken, dan het zij zo.
Ja. Maar ik heb hetzelfde nog met George Bennett en Tobias Vos van Jumbo-Visma. Ik kom zo terug op Tobias Vos. Ga ik de case maken waarom Tobias Vos deze Giro wellicht gaat winnen.
Oh nee.
Hindley en Bardet
ja.
is ook natuurlijk. Wie gaat daar de kopman zijn?
Ja,
dat is echt de vraag. En zo heb je toch best wel wat ploegen die waar het echt een beetje onduidelijk is. Dat de hiërarchie echt een beetje ontbreekt.
Je mist misschien nog wel de grootste. Landa en Bilbao.
Ja,
Bilbao is in bloedvorm.
Landa is natuurlijk altijd een probleem.
En Landa die heeft er gewoon echt een neusje voor om in een ploeg te zitten waar die eindelijk de kopman is en dan niet de kopman is.
Ja.
Dus wat dat betreft,
waarschijnlijk staat Pello Bilbao op 3 minuten voorsprong in de tweede week.
Sowieso.
Inmiddels, bij Landa krijgt het iets Freudiaans, toch? Dat hij gewoon op zoek gaat naar een ploeg waarvan ze zeggen, je bent de kopman, waarvan hij eigenlijk wel weet, nee.
Nee, joh.
Natuurlijk niet.
Nee, joh, Mikel.
Ze gaat het toch niet.
Nee, ja. Dus...
spannend. Maar dit is heel leuk.
Trouwens ook nog, want dat is mij nog niet helemaal duidelijk. Want de startlijst is voorlopig, maar Simon Yates... Mm-hmm. Die is natuurlijk kopman. Maar,
ja, en in bloedvorm.
Maar Esteban Chaves is nog helemaal niet duidelijk wat hij gaat doen.
Ik zag hem niet op de startlijst staan.
Klopt. En dat is raar, want hij stond tot 3 dagen geleden stond hij er wel op.
Mm.
En in een interview zei hij 2 weken geleden van... ik weet nog niet welke grote ronde ik ga rijden. Wat ik ook best raar vind, eigenlijk.
Ja? Mag je in mei wel eens weten?
Ja, inderdaad. Jij wist zelfs al welke grote ronde je ging rijden. Gewoon, de Giro. Nee, dus ik vraag me nog af of hij hem gaat rijden. En dan heb je ook nog een heerlijke broedermoord mogelijkheid bij Team Bike Exchange. Wat ik echt
Ik heb daar toch het gevoel dat ze daar gewoon een hele heldere keuze hebben gemaakt. Dat ze gewoon hebben gedacht van, nee, we moeten gewoon 1 leider hebben. Dan onderscheiden we ons in ieder geval van al die andere ploegen.
Ja, maar het raar is dat Chaves ook niet op de rol staat voor de Tour.
Oh ja.
En Simon Yates daar wel op staat. Dus ik snap ook daar niet helemaal wat nou het plan de campagne is.
Ja, maar het is mooi, want kijk, je kunt het natuurlijk ook uitspelen. Hè? Dus Evenepoel en Almeida bijvoorbeeld. Als ze daadwerkelijk in staat zijn om samen te werken, dan kun je hier natuurlijk ook gebruik van maken. Hindley en Bardet natuurlijk ook, weet je wel, door één iemand gewoon...
Maar het verschil tussen Evenepoel en al die andere figuren op het tweede plan, is dat Evenepoel natuurlijk gewoon... op geen enkele manier, als hij ook maar in de buurt zou komen van Almeida... dat dan en Lefebvre en die hele ploeg zegt... ja, maar dan zullen we toch wel gek zijn... als we voor een van de Portugees nu ons best gaan doen. Als God zelf zegt dat hij in vorm is.
Ja.
Dus dat is toch wel echt een verschil. Zijn status is zo... Ja. Waanzinnig.
Ongezond.
Ongezond waanzinnig,
Ja, daar ga je een Kelderman-scenario niet mee krijgen.
Nee, dus als die in die tijdrit al een beetje fatsoenlijk voor de dag komt... wat natuurlijk best kan, want dat valt misschien nog wel... via met trainingen redelijk op peil te krijgen.
Het is in je eentje. Dus.
Het is in je eentje, dus de kans dat je in een ravijn valt... is al door Nibali is niet...
ik heb even gekeken, hoor. Een paar listige bochten zitten erin. Nee.
Maar dus, nou ja, dan zou het me... Ja, die opgefoktheid van de Belgische kranten en zo. Als hij dan, weet ik veel, derde staat in het klassement... Ja. Dan krijg je de hele Van Aert Roglic
samen.
Maar het is wel, hij heeft geen enkele koers gereden nog, hè?
Nee, en hij heeft...
Sinds zijn val.
En dat is 9 maanden geleden. Ja. En hij heeft toen, naar eigen zeggen, zijn hele rechterkant gebroken.
Ja, wat voor het eerst in de geschiedenis is... van de mensheid, dat iemand zijn hele rechterkant
ja, maar ja, gebroken.
Het is God of het is God.
Ja. Maar als hij iets doet, dan doet hij het ook echt met overgaan.
Dat is wel waar. Ja. Oh. Hey, we hebben 10 Nederlanders in deze Giro. Ik zal ze allemaal even opnoemen. Lars van den Berg, David Dekker, Taco van der Hoorn, Koen Bouwman, Dylan Groenewegen. Nou, daar gaan we zo uitgebreid even over hebben.
Ja.
Oscar Riesebeek, Wesley Kreder, Bert-Jan Lindeman, Bauke Mollema en Jos van Emden. Ik heb ze op volgorde van hun leeftijd gedaan. Voor Van der Hoorn, Krede, Riesebeek, Dekker en Van den Berg is het hun grote rondedebuut. Wat vooral voor Oscar Riesebeek en Wesley Kreder opvallend is. Want die zijn respectievelijk 28 en 30 al. Dus wel vrij oud. Voor Groenewegen is het een Giro-debuut. Hij heeft alleen nog maar 4 tours gereden. Alleen nog maar.
Zou je gebeuren, is dat je nog maar 4 tours op je naam?
Lindeman rijdt zijn 3e Giro. Kennen we natuurlijk nog van zijn rit tegen de Vuelta. Koen Bouwman reed al 3 Giro's. Was vorig jaar supersterk knecht van Kruiswijk. Maar toen moest Jumbo natuurlijk naar huis vanwege corona. Dus ze zint wellicht op wraak. Jos van Emden rijdt zijn 10e Giro. Ik ben benieuwd of je dan een speltje krijgt bijvoorbeeld. Dat zou wel leuk zijn.
Haasje.
Ja. Een haasje. Ja. Won natuurlijk de slotuitrit in 2017 toen Tom Dumoulin won. En Mollema rijdt zijn 4e Giro. En heeft natuurlijk al wel eens eerder goed gereden in het klassement. 5e in 2019 toen Carapaz won.
Ja.
Alleen nog geen etappes gewonnen in de Giro. Wel in de Tour en de Vuelta, maar die kan dus zijn heilige drie-eenheid gaan vervolmaken. Ja.
Het is me nog steeds niet duidelijk wat hij gaat doen.
Nee, dat weet hij zelf ook nog niet. Volgens mij is het plan, wellicht gaan we voor het klassement. En misschien heeft het ook nog wel te maken met wat Nibali doet. Als Nibali inderdaad zegt van ik ga ook niet voor het klassement.
Nou ja, ze hebben het allebei al gezegd. Ik bedoel, en dat was voor mij gewoon heel raar. Want volgens mij zijn ze allebei best wel gretig op de Olympische Spelen, op de wegrit. Die natuurlijk voor klimmers is. En Nibali en de Olympische Spelen weten we. Mm-hmm. Die viel toen in de afdaling, geloof ik. Terwijl die eigenlijk...
Deed hij een vleutentje.
Ja, terwijl die eigenlijk gewoon op weg was naar goud waarschijnlijk.
Ja. Maar zo goede daler.
Ja, goed. En Mollema is natuurlijk... dat is eigenlijk zijn main point. Is altijd extreem goed de week na de Tour.
Ja.
Ik zie ook zijn resultaten in de Klassica. En ja, welke rit is er nou precies een week na de Tour?
Mm-hmm.
De Olympische wegrit.
Ja.
Maar ja, dan zou je dus zeggen dat zowel Nibali als Mollema zegt... we gaan in de Giro voor een klassement... en in de Tour gaan we lekker ritten kapen en zoeken we onze dagen uit.
Ja.
En toen las ik ineens dat Mollema niet voor het klassement ging... en een week... of twee later, dat Nibali niet voor het klassement
Mollema, het enige wat ik van Mollema over las... was dat hij een beetje klaar mee is met het klassement rijden. Dat hij eigenlijk die voor ritten gaan veel leuker vindt.
Ja, dat snap ik ook
wel. Ja, en kijk, bij hem is natuurlijk ook gewoon... hij heeft een beetje gekeken van hoe ver kan ik komen. Nou, 5e.
5e, ja.
Dat is het. En verder gaat hij ook nooit meer komen. Dus je kan nog wel 3 keer 5e worden. Dat zou hij ook best kunnen. Maar wat is daar leuk aan? Want iedereen herinnert zich nog die toer-etappe die hij won.
Ja.
Ja.
Wat echt waanzinnig was. Dus die solo. Dus nou ja, als hij dat nog 2 keer kan doen... is dat veel leuker om de rest van je leven op terug te kijken... dan 7 keer top 6 in een grote ronde, denk ik.
Mijn volgende vraag aan jullie zou zijn... wat verwachten we van de Nederlanders? Ik heb hem bij Bauke Mollema. 2 etappes gaat hij winnen.
Zo.
En de bergtrui.
Nou ja, we werden daarover gemaild. Ik kon even het mailtje niet vinden, maar waarom...
Ik heb hem hier voor.
Je hebt hem daar voor je uit, toch? Van wie is hij?
Ja, Wouter Jans.
Ja, waarom... En hij vraagt ons, waarom gaan er niet meer renners van het... En dat doet hij echt met alle respect, van het niveau Mollema. Dus hij noemt...
Net onder de top.
Net onder de top. Dus Miguel Angel Lopez noemt hij... volgens mij noemt hij Enric Mas. Enric Mas gok ik dat hij nog wel gaat proberen. Landa ook. Waarom gaan zij niet voor die bolletrui echt als een trofee? In plaats van dat je zegt, nou, nog een 9e plek of een 7e... of misschien een uitschieter naar inderdaad 5e.
Ja, ja.
Waarom?
Ja, het lijkt altijd bij toeval tot stand te komen wie de bolletjes trui.
Ja, en dat is... echt
een troostprijs, toch?
Ja, en dat is echt wel jammer.
Ja, terwijl dat zonde is. Want de groene trui heeft dat bijvoorbeeld veel minder.
Ja, dat vind ik nou eigenlijk echt een beetje een troostprijs, toch?
Ja, dat is eigenlijk heel gek, hè?
Ja, dat vind ik wel echt. Want er worden
niet per se de beste sprinter.
Nee, dat vind ik... Daarom, ik vind dat de bolle trui... of de groene trui... maar volgens mij is dat in de Giro anders... Dat te veel bepaald wordt door tussensprints en dergelijke.
Ja, ja.
Maar volgens mij hebben ze dat met de bolle trui dus ook zo gedaan... waardoor het dus ook minder aantrekkelijk is... om mee te gaan in die ontsnappingen en die punten te pakken. En daar dus een soort van vette battles te hebben.
Ja, maar ik ben daar zeer groot voorstander van.
De springveren.
Ja, maar het zijn eigenlijk voor de opwaardering van de bolletjes draaien als een interessante prijs.
Ja, het is toch ook raar, want je mag iedere dag op het podium en zo. Ja, en daar wordt altijd over gedaan van, nou ja, dat is goed voor de sponsor en zo. Ja. En denk, ja, waarom is dat dan Waarom moet je wel de hele dag voorop rijden? Is dat beter voor de sponsor dan dat je iedere dag op het podium kan staan met die bergtrui?
Ja, je wordt elke dag een paar keer in beeld genomen. Ja. Je bent iedere keer het eikpunt voor de televisie kijken.
Ja.
Waar zit de bolletjes trui?
Ja. Ja, sowieso echt een vette trui. Ik heb hem thuis ook.
Ja, wat is het in Italië? Zie het paars toch? Of is dat de punt? Nee, dat is de punten.
Groen, blauw.
Denk ik. Blauw?
Ja.
Dat was raar. Ik vind dat het gewoon bolletjes moeten zijn.
Het tussensprinterklassement. Bestaat dat nog?
Giro stond natuurlijk heel lang bekend om een soort van allerlei soort fascinerende bijklassementjes. Ja,
dat je Vespa kon winnen als je lang genoeg voorop reed.
De snelste daler hebben ze ook nog een tijdje geprobeerd. Ja. Maar dat kreeg te veel commentaar.
Je gewicht in limoncello.
Als je dat nou op de bolletjes trui zet, elke dag je gewicht in limoncello, heb je in ieder geval een gezellige Giro.
Dat is waar, toch? Ja, en het is goedkoop, want waarschijnlijk degene die hem wint is heel licht.
Ja, dat is altijd met Paris Camembert, toch? Ja. Wint zo'n springhaan en dan,
Maar dus Bauke twee etappes in de bergtrui, zeg ik. Jongen, waar kijk jij nou uit bij de Nederlanders?
Nou, ik kijk uit naar de tranen van Groenewegen. Na de eerste overwinning of als hij niet wint de eerste sprint. Het is natuurlijk heel tragisch wat er allemaal is gebeurd. En het is in een split second gegaan. En daarmee heeft... Kijk, hij is natuurlijk de dader. Maar dat betekent niet dat het voor hem echt een verschrikkelijke 9 maanden is geweest afgelopen maanden. Hij is bedreigd. Zijn kind is bedreigd. Hij mocht niet doen wat hij heel erg leuk vindt. En dat is gewoon fietsen. En dat hij hier dan ineens aan de start staat, is natuurlijk gewoon voor hem heel erg vet. Ik vind het wel jammer.
Ingegeven ook doordat de redelijk succesvolle rentree van Fabio Jacobs in Turkije.
Ja,
waardoor hij een soort van morele vrijbrief kreeg om op te starten.
Ja, ik denk dat daar ook gewoon een last van zijn schouders is afgevallen.
Want stel nou dat voor Jacobs dit zijn niveau is nu, hè? Want het is natuurlijk helemaal niet gezegd dat hij op zijn oude niveau
meerijden in Turkije.
En Groenewegen is wel top, want volgens mij werd in het persbericht van Jumbo al een beetje gesuggereerd dat zijn waardes echt heel goed waren en dat hij gewoon weer mee kon. Dus dan vermoed ik dat hij ook eigenlijk wel misschien wel mee gaat sprinten en misschien wel sprints gaat winnen, want hij is gewoon heel getalenteerd.
Ja.
Dan is het toch gek dat hij weer op zijn oude niveau komt en Jacobsen niet. Daar kan hij niks aan doen. Maar dat is natuurlijk zo wrang dat gaat al steeds terugkomen. Maar als Jacobsen wel op zijn oude niveau komt, dan verdwijnt het misschien een klein beetje.
Maar het idee dat de morele worsteling rondom dit hele incident voorbij is, nu ze allebei weer aan de start staan, zeg maar. Die hoop lijkt me ijdel.
Ja.
Volgens mij blijft er altijd natuurlijk, je blijft altijd vergelijken, je blijft altijd denken. Weet je, er komt een moment dat ze weer tegen elkaar gaan sprinten. Ja. Er komt een moment dat Groenewegen weer ergens een foutje maakt.
Maar het is
en misschien een iets te hard kwakkie uitdeelt. Ja. Weet je,
maar dat is wel, vind ik, voor de buitenwacht. Kijk, uiteindelijk draait het erom hoe het zit tussen hun twee. Ze hebben een gesprek gehad en dat voelde goed. Althans, van Groenewegens kant, maar ik denk ook van Jacobsens kant. En ja, uiteindelijk is dat waar het om draait. Ja. Dit is, denk ik, hoe je een soort van herstel kan gaan beginnen. Ook in het trauma dat ze allebei hebben.
Ja.
Het grappige is dat het opvallend is dat Jacobs eigenlijk niet echt een trauma heeft, omdat hij er niks van weet.
Mm-hmm.
En het raar is dus dat het trauma bij Groenewegen een stuk groter is. Ik kan me voorstellen dat het bij hem continu dat
hij vertelt dat hij echt dat geluid nog hoort, hè? van die valpartij van dat gegil en zo.
Ja,
weet ik veel.
Ik kan me echt voorstellen dat hij dat verdriet nog dagelijks met zich meedraagt, terwijl Jacobs het gewoon niet kan herinneren, wat natuurlijk een fenomenaal iets is van het brein.
Ja.
Weet je wel, dat je weet het gewoon niet meer. En dat is ook fijn. En daarom is het ook heel fijn dat hij weer...
Menno Haanstra schreef een heel mooi verhaal in De Muur. De Laatste Muur. Die heeft een serie over Julius en Fabio. Julius van den Berg en Fabio Jacobsen.
Ja.
En die volgt ze al jaren en jaren. En deze episode werd natuurlijk ook beschreven. En die schreef daar iets heel moois, vond ik. Dat de laatste gedachte die Fabio Jacobsen nog heeft aan de Ronde van Polen is... de glimlach van Julius van den Berg die zich liet uitzakken vanuit de kopgroep, waarna hij zich ging opmaken voor de eindsprint. Ja. Het laatste beeld dat hij had.
Dat is wel heel mooi. Hè?
Heel bijzonder. Ja.
Ja. Maar meedoen van Groenewegen is natuurlijk heel mooi. Ja. Maar het is ook heel erg balen. Want een van mijn lievelings, dat mogen jullie best weten.
Onze lievelings.
Onze lievelings. Sneaker Dave. Hij was gewoon ontzettend goed in de zandbak.
UAE.
Ja. UAE pakte hij de puntentrui en werd hij een aantal keer tweede.
Ja.
En hij was eigenlijk de beoogde sprintkopman.
Zou het kunnen dat Groenewegen voor hem de sprint aantrekt?
Nee. Nee.
Ja. Want?
Omdat ik hem dat gevraagd heb.
Oké, duidelijk.
Ja, ik heb hem even geappt of hij baalde. Of dat, het, of dat hij het al wist. Of, en hij zei, ja, voor mij persoonlijk jammer. Maar voor de ploeg natuurlijk wel heel goed. En ja, dus het is wel gewoon alle ballen op
Groenewegen. Hij zal een plekje in de sprinttuin krijgen.
Hij krijgt een plekje in de sprinttuin.
Als je kijkt naar wat hij fantastisch deed in de UAE-tour, was positioneren.
Ja.
Hij is natuurlijk in potentie. De UAE-tour is iets anders dan de Giro. Maar hij is natuurlijk in potentie een fantastische piloot voor Groenewegen.
Ja, ja, maar dat is toch een degradatie, hoe je het ook bent of keert. Ja,
die jongen is 22.
Is echt nog jong, want ik...
Die moet gewoon leren van Groenewegen.
Ja, toen ik hoorde dat hij de Giro ging rijden, had ik hem ook geappt. En toen was hij helemaal door het dolle heen, want dat had hij zelf nog helemaal niet aanzien komen. Dus het is een schitterende manier om de motor te vergroten. En dat vond hij ook. Dat zei hij ook gelijk. Van ja, ik vind het jammer dat ik niet voor mezelf mag gaan, maar ik kan leren van Groenewegen. En het is gewoon goed om nu een grote ronde in de benen te hebben. Maar ja, natuurlijk had hij liever zelf gesprint. Daar ben je ook sprinter of winnaar voor. Ik bedoel, hij is wel echt een winnaar.
Ja, maar hoe ik hem inschat, maar ik weet niet of dat echt zo is, dat hij net wat meer inhoud heeft dan Groenewegen, in de zin van dat hij wat misschien wat richting de klassiekers zou kunnen gaan. Zou die ook in een grote kop, want met al die heuvelritten en al die overgangsritten en tussenritten, of is dat toch te zwaar?
Dat,
want dan is hij natuurlijk levensgevaarlijk.
Dat moet echt gaan blijken, maar ik denk niet dat ze daarvoor gaan. Maar het leuke is dat ze er wel een soort van ploeg voor hebben. Want Bennett heeft gezegd, nou, ik hoef niet 8 man om me heen of 7 man om me heen.
Dat zou een mooi boel worden.
Daar word ik een beetje zenuwachtig van. Dus hij was eigenlijk wel blij dat Groenewegen meegaat. En wie weet komt hij in een kopgroep.
Kijk, als je mee laat gaan om iets te leren, dan moet je hem dus ook iets laten leren.
Ja.
Dus dan ga je hem niet alleen maar meenemen om te knechten voor Groenewegen. Dan ga je hem ook af en toe dingen laten doen.
Ja, ik hoop het.
Dus ik zou helemaal nog niet uitgesloten dat hij ook natuurlijk afhankelijk van de vorm van Groenewegen. Maar ik sluit niet uit dat hij best een keer voor zichzelf mag gaan.
Hoor. Nee, ja, dat hoop ik ook.
Groenewegen heeft ook nog geen koers gereden. Dus je moet ook, iedereen zegt hij heeft goed getraind en zo. Dat is natuurlijk, maar is echt iets anders dan in de Giro.
Tuurlijk.
Tegen Ewan en...
En wat ik ook las nog van Groenewegen is dat hij op een gegeven moment gewoon helemaal kapot was. Dat hij niet meer kon. En dat er eigenlijk fysiek hadden ze zoiets van, waarom kan je niks meer? Maar hij was gewoon mentaal op. En dat was een tijdje geleden. En toen heeft hij even rust genomen. Maar hij heeft natuurlijk gewoon ontzettend veel meegemaakt. Ook met een kind dat net geboren is. En toen ook nog ziek bleek te zijn. En bedreigingen ook naar zijn kind. Ja, dus...
Nee, precies. Wat dat betreft er zit heel veel onzekerheid
omheen. Het zou toch wel waanzinnig zijn en ook wel een soort van het definitieve einde van de voorbereidingskoers als hij nou gewoon meteen weer meesprint met de beste en Bernal en Evenepoel ook gewoon voor het klassement gaan. Want waarom zou je dan ooit nog voorbereiden via wedstrijden op een grote
als dat zo is, dan is de weg die Roglic naar de Tour gaat afleggen ook heilig, want... Die gaat geen koers meer rijden. Nog even over Sneaker Dave. Want je hebt natuurlijk David Dekker, dat is de wielrenner. Je hebt Sneaker Dave, dat is de gehaaide handelaar.
De hosselaar.
Ja, de oude hosselaar. Willem, mag ik jou bij deze nog even onder druk zetten? Of je hem kan hoekoppen met Piet Parra, want hij wil heel graag zo'n exclusief paar sneakers. Hij heeft je al een paar keer geappt.
Die Friends and Family Specials.
De Friends and Family Specials. Dus als je nou gewoon eventjes iets meer druk erop bij Piet, en dan heb het nergens meer over.
Ik probeer me hier verre van te houden. jij zuigt me weer in.
Zeker, ja.
Eerst maar eens een etappetje in de Giro winnen.
Anders kan je nu eventjes een appje sturen, terwijl we hier zitten.
Een etappetje in de Giro brings you a long way.
Oké, is goed. Nou, prima.
Frank, zijn er Nederlanders of Nederlandse prestaties waar jij naar uitziet?
Nou, behalve de al genoemde heren, ik heb een zwak voor Taco van der Hoorn.
Winnaar Taco.
Ja. ik heb geen idee wat die kan in een grote ronde, omdat ik hem echt alleen maar ken van de klassiekers en eendagswedstrijden, waarin ik hem echt soms bijzonder indrukwekkend vond. Al is dat wel al... een tijd geleden dat ik hem echt heel erg goed vond.
Maar dit jaar is het nog niet...
Hij reed vooraan.
En in de Ronde van Vlaanderen, denk ik.
Vlaanderen ook, volgens mij.
Ja, maar zijn uitslagen zijn niet...
Nee, maar als je helemaal voorop rijdt, dan heb je je werk gedaan.
Ja, touché.
Maar er waren natuurlijk tijden dat hij in van die beetje semi-klassiekers met Van der Poel en Van Aert meesprinten in, weet ik veel, de druivenkoers of de omloop van het Hageland, toen zij net een beetje begonnen te op de weg begonnen te rijden, toen dacht ik echt, hij kan volgens mij gewoon ook echt semi-klassiekers winnen. En, ja. Dat is er nog niet helemaal van gekomen, maar ik vind hem een heel, heel leuke renner en heel aanvallend. Dus hij zal wel veel in kopgroepen zitten.
Wel een moeilijke ploeg, hè?
Nou ja, een rare, gewoon een vreemde...
Ja, maar wat vind je er moeilijk aan dan?
Nou, dat omdat ze dus die vlucht naar voren hebben genomen en dus World Tour zijn geworden, ja, dan veranderen de verwachtingen. Mm-hmm. En dat is heel moeizaam, want ze hebben het materiaal van een pro-continentale ploeg, ja, maar ze zijn World Tour. Ze hebben ook nog niks gewonnen dit jaar, ook niet in de World Tour. De laatste overwinning is...
Lang geleden.
In de World Tour. Ja. Enrico Gasparotto, 2016.
Ja, die haal ik er ook altijd maar bij.
Nee, als... ja, dat is de laatste.
Oh, echt?
Ja, ja.
letterlijk de laatste.
De Babbelbelg en Bobby 60 graden Traxel hadden het gisteren hierover. En het is jammer, want als ze zo hadden gekoerst als een pro-continentale ploeg, dan had je gezegd, nou, ze hebben lekker in beeld gereden en ze hebben wat finales gekleurd. Ik vond Lammertink laatst ook weer echt schitterend.
Ja, een pijl. Super,
ja,
super,
zeker. Tof. Echt goed gereden. Alleen ja, er is eigenlijk gewoon nog geen enkel resultaat aan verbonden. Ja. En dat wordt ook deze Giro gewoon weer heel erg lastig.
Ja, zij gaan dus met Jan Hirt, Quinten Hermans, Wesley Kredig, Ricardo Minali, Andrea Pascalon, Simone Petilli, Rijn Taramee en Taco van der Hoorn.
Rijn Taramee?
Rijn Taramee.
Ze nemen Rijn Taramee. Dat is altijd lekker.
Van 2008.
Ja. Nee, zeker. Ja. Je kunt zeggen een moeilijke ploeg. Van de andere kant denk ik, ja. Maar het is, ze kunnen wel lekker gaan vrijbuiten.
Niks moet, alles
en
mag.
Taco van der Hoorn kan lekker mee in de ontsnapping. Ja, en je kunt altijd een keer prijs schieten natuurlijk.
Ja, in de Giro zou dat nog wel kunnen. Maar het idee van niks moet en alles mag is dus net een tikkeltje zuurder geworden doordat ze World Tour zijn geworden. Ja. Maar bijvoorbeeld Pascalon vind ik echt zo'n voorbeeld. Waarom gaat hij niet voor de bergtrui? Ja. Als je van tevoren zegt, ik ga die bergtrui gewoon doen. Dus ik ga in het begin van de week een paar keer die ontsnapping
maar
mee.
Maar hij is toch een sprinter?
Een puncheur, volgens mij.
Maar dit lijkt me nou typisch. Dus dit lijkt me nou dus typisch hij wel kan. Een ploeg die dit soort afweging maakt. Dus die wel denkt van, hey, zo'n bergtrui, daar zouden we voor kunnen gaan. Ja. Dus laten we daarop inzetten.
Ja, ik heb hem in mijn hoofd als puncheur, volgens mij.
Ik dacht dat hij.
Maar Pascalon is volgens mij
een tweede rij sprinter.
Ja, het is altijd top 10. En
dan vergis ik
en Minali ook volgens mij.
Misschien dat ik hem door elkaar hou met iemand.
Maar goed. Hey, maar even.
Moeilijke ploeg, maar we gaan het zien.
Ja, maar er is ook kansen. Maar je hebt gelijk. Ze hebben natuurlijk gewoon... volgens mij zei Eike Visbeek het ook, toch? Dat ze drie jaar de tijd nemen om die ploeg naar World Tour niveau te bouwen.
Ja, wat dat betreft...
En het is nu gewoon kijken wie er beschikbaar is. Ja, Jan Hirt is op de markt. Dan koop je Jan Hirt
maar. Nee, maar wat dat betreft hebben ze met Eike Visbeek natuurlijk echt wel kwaliteit binnengehaald.
Ja, ik ben zeker.
Wat dat betreft ook wel heel benieuwd naar hun. Alleen dit jaar is het nog allemaal wel een beetje...
Het is een beetje een zootje natuurlijk, die ploeg. Of wat die selectie van alles net niet helemaal iets of zo zonder
en die
idee.
Shirtjes, man. Met die schaven onder je.
Love it. Ja, ik vind dat gewoon echt oldschool Giro. Dat soort ploegen meedoen. Meestal zijn het Italiaanse ploegen met 9 halve garen. En nu zijn het dan een paar Nederlanders en een paar Belgen en een paar Italianen. Nee, ik vind dat echt heel grappig. Want anders kijk je de eerste week nou helemaal niks. En deze jongens gaan er echt, vol voor.
Daar moet je op hopen. Dat ze er vol voor gaan. Mijn volgende vraag aan jullie. Frank, 1 renner die gaat verrassen, deze Giro.
Ja, hier heb ik niet lang over nagedacht. Maar ik ben er nu, as we speak, heel lang over aan het nadenken. En ik heb gewoon mensen van wie ik hoop dat ze gaan verrassen. Damiano Caruso vind ik een leuke renner. Die mij zo vaak verrast dat ik denk, ja, eigenlijk zou hij me niet meer verrassen als hij nu zou verrassen.
Top 10 vorig jaar in
de Tour? Ja, precies.
Tour?
In een grote ronde, ja.
Ik denk de Tour.
Ik ga het even opzoeken. Kunnen jullie erop praten?
Ja, volgens mij zit ik goed. Ja, 10e.
En ik ben gewoon... Ik heb gewoon voorkeur voor mensen die eigenlijk al een beetje over de hill zijn, waarvan ik hoop dat ze het nog een keer doen.
Tony 33 jaar, net zo oud als Jezus op zijn hoogtepunt. Caruso.
Ja. Bovendien voor
een dieptepunt.
Ja, voor een klimmer is niet zo erg. Voor een klimmer is het ook lekker om over de hill te zijn. Ik bedoel, ja.
Heerlijk.
Het ligt er natuurlijk wel aan waar de streep ligt, maar...
Tony Gallopin.
Pakte de bergpunten.
Tony Gallopin. Denk je dat die...
Het is allemaal wens en weinig gedachten.
Die zit toch gewoon nog steeds in een bak?
Je denkt dat hij nog steeds in een relatie...
Wak. Ja,
wak zit.
Die, volgens mij krijgt zijn ex krijgt nu een kind met van de wereldkampioen.
Philippe. Oh god, dus hij is nog steeds niet naar het donker gezwommen. Zeg maar,
ja, ik denk al, ja, pas als Alaphilippe een ravijn inrijdt en zijn hele rechterkant breekt, dat hij dan weer uit dat wak. Dan komt hij ineens over, langzaam uit dat ravijn, komt hij dan naar boven fietsen. Maar ik denk, zolang Alaphilippe goed is, dat Galopin nooit meer een top 10 haalt. Dat wil ik wel aan. Hmm.
Ja, nou goed, en, ja, en we nemen dit op, ik weet niet, we nemen dit op de dag dat Marc Soler een etappe heeft gewonnen in de Ronde van Romandie. En dat zou ik toch ook wel grappig vinden, omdat ik hem zo'n fascinerende flapdrol vind. Iets anders kan ik er niet van maken.
Het is niet bepaald een glansrol in die Netflix documentaire.
Nee, hij maakt het, ja, ik zou hem niet per se zeg maar het vaccinatiebeleid laten runnen van Spanje of van welk land dan ook, maar
heeft hij het IQ van een bosprei, ja?
Is
dat
het is echt, hij kijkt niet fris uit zijn ogen.
Nee, maar, dat klopt.
En die Netflix-documentaire, ja, dat is natuurlijk...
Nienke de Jong zou zeggen, hij heeft ze niet alle 24 in het
kratje. Ja, dat, ja. Nee, ik vind die Netflix-documentaire zijn natuurlijk zijn hoogtepunt, dat hij zo begint te schelden terwijl hij voorop ligt. En moet wachten op Quintana, denk ik, in de Ronde
totale drama.
En dat is zo goed, dat hij kan zich dan volstrekt niet inhouden. En ik hoop eigenlijk weer op zo'n moment, ik weet niet voor wie die dan, op wie die dan nu zou moeten wachten. Maar
hij is ook de enige van de klassementsrenners die denkt van, ik vind 3 weken een beetje aan de korte kant. Ik maak er gewoon een 4 weken van. Hij rijdt gewoon de Ronde van Romandie.
Hij is natuurlijk geen klassementsrenner.
Hij heeft wel, hoe heet het, gewonnen? Parijs-Nice, uit mijn hoofd.
Ja, en ooit de Ronde van de Toekomst, denk ik. Ik denk, volgens mij komt daar het idee vandaan dat hij...
Maar hoe oud is hij? Hij is toch nog niet zo oud? 25, 26?
Eeuwige belofte, denk ik.
Eeuwige belofte, ja. Ik zal eens kijken, hoe oud is hij? 27. Het kan nog.
Het kan nog. Hij kan opeens die stap maken. Ik weet, hoe oud was Kruiswijk toen hij...
30. Ja. Volgens mij 29. Ja. Toen hij ineens zo goed was.
27 is meer een rocksterrenleeftijd, hè?
Ja, inderdaad. Maar ik zie...
Jij verwacht een overlijdingsbericht van kort.
Ja, het is ook de Jimi Hendrix van Movistar. De
Amy Winehouse, Marc Soler.
Het is wel een heel bittere voorspelling.
Kurt Cobain. Zo. Ja. Ook een heel raar rijtje wordt dat.
Soler, leuk. Ja.
Heel, heel interessant Venn-diagram. Jonne, wie gaat er verrassen volgens jou?
Ja, ik heb best veel vertrouwen in George Bennett.
Oh, en waarom?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
Gewoon gut feeling.
Ja,
het kan ook genoeg zijn.
Hij zit ten eerste gewoon bij een heel goede ploeg.
Dat is absoluut.
Als je momenteel klassementsrenner wil zijn, is dit de ploeg waar je wil zijn.
Misschien maar hij zit niet per se in een hele goede ploeg nu, toch? In de zin van dat ze met hun paradepaardjes anders.
Nee, klopt. Dus het is een beetje de B-garnituur op een bepaalde manier. Maar dat is voor hem niet zo heel erg.
Bennett, Affini, Bouwman, Dekker, Vos, Groenewegen, Martens en Jos van Emde.
Vos natuurlijk een supertalent. En dan hebben we het niet over Marianne natuurlijk. Hè? Mm. Maar dus deels wordt er gesprint, maar dat vindt hij wel lekker. Ik denk dat hij het ook wel lekker vindt dat Jumbo de koers niet gaat dragen. Dat is toch echt voor Ineos. En ik denk dat hij vorig jaar echt een stap heeft gemaakt door te winnen in... De Giro d'Emilia, gok ik.
Ja, en bijna en in Lombardije.
Bijna in Lombardije. Terwijl daarvoor was het toch wel... Ja, Mr. Tiende plek, Mr. Achtste plek. Beetje de mijntjes van de groep.
Ja.
En hij zei, ik had... vorig jaar had hij ineens het gevoel van... Hey, ik kan mee met de allerbeste. En dat... We hebben het wel eerder over gehad... dat je ook moet leren winnen.
Ja.
Dan kan zo'n Italiaanse semi-klassieker bergop... toch ook best wel wat voor je doen.
Maar heeft hij wel eens in rondes echt
hij is 1 keer 8 geworden volgens mij in de Giro. En ik vond hem afgelopen twee jaar vond ik hem in het knechtwerk al een paar keer heel sterk. Dus dat je denkt, oké, je legt nu wel het hele peloton erop met jouw tempo. En natuurlijk is dat heel wat anders dan dat je het moet volhouden tot het eind. Maar,
een Laurens de Plus.
Ja, bijvoorbeeld, ja. Maar dus ik denk dat hij, als hij lang onder de radar kan blijven, dat hij dan heel ver kan komen. Maar dan zullen ze wel echt... Hij zal zo snel mogelijk een truitje moeten verdienen. Dus het maakt eigenlijk niet uit welke.
Mm-hmm.
Maar dat hij niet meer het huidige truitje aan heeft, want dan wordt hij de hele tijd gepest in het peloton.
Ja, omdat het te veel op Kubica lijkt.
Hij wordt dus de hele tijd uit het wiel gereden van zijn teamgenoot, omdat hij dus te veel op het shirtje van Kubica lijkt. Die kampioenstrui van Nieuw-Zeeland. En die lijkt ook echt heel erg op het shirtje van Quebecca. En normaal gesproken dus heb je etiket in het peloton, waar dat je gewoon in het wiel van je, van je... Maar iedereen denkt dus dat hij er niet echt bij hoort. Wat best zielig is eigenlijk.
Was hij niet degene die toen Froome die rit over de Finestre won en Dumoulin en Yates in elkaar liet storten? Dat hij daarna aan de finish werd dat werd gevraagd van... Goh, dat hij vroeg van wie heeft eigenlijk gewonnen? Want ik heb het helemaal niet meegekregen. Ja, Froome met weet ik hoeveel minuten voorsprong. Ja. Van, oh, he did a Landis. En dat hij daarna keihard moest lachen.
Ja, ja, ja. Ah, echt? En ja. Vervolgens... 2 dagen lang moest uitleggen dat hij daarmee niet had bedoeld dat er doping in de spel was.
Maar dat hij gewoon een paar pilsjes had.
Ja, ja, precies.
Ja. Oh, het zet. Ah, dat wist ik niet. Dus ja, nee, Bennett en jij, Willem.
Nou, ik volg jou. Nee, kijk, ik denk, je zei net, het is natuurlijk iets anders om de Giro dell'Emilia te winnen of de Giro d'Italia.
Mooi.
Ik vind George Bennett geen kopman. Hij krijgt nu de kans. Ook een beetje, denk ik, omdat wie moet Jumbo-Visma? Wie zouden ze hier nog meer willen uitspelen?
Nou, het grappige is dat hij vorig jaar dus eigenlijk ook kopman zou zijn in de Giro. Omdat de drie El Tridente,
allemaal naar de Tour zouden
allemaal
gaan.
Allemaal naar de Tour wilden ook. Ja. Dus het is ook... Want ik weet nog dat Dumoulin naar Jumbo ging en dat ik dacht, oef, Bennett. Ja, ik zou naar een andere ploeg gaan als Kelder.
Kijk, het ding is, ik vind het geen... hij heeft niet de uitstraling van een kopman. Wat er altijd kan komen in 3 weken. Je kan in één keer... Kruiswijk had dat ook niet. Tot hij in één keer 2,5 weken supergoed was in de Giro. Zo, en onaantastbaar was.
Toen bleek rood dus ineens wel te matchen met roze.
Maar ik denk dat die rol voor iemand anders is bij Jumbo-Visma. Oh. Namelijk voor Tobias Vos.
Hoe oud is die, Willem?
Jong. Ja. Maar een supertalent. En wij weten sinds de afgelopen 2 seizoenen... dat Jong niet meer per se een disqualificatie is... voor dit soort voor prestaties. Nee. Deze gast kan knijtergoed tijdrijden. Ja. Dat is echt een voordeel in deze Giro. Ik denk alleen maar aan de laatste dag bijvoorbeeld. Ik denk dat niemand hem nog opgeschreven heeft als een potentiële...
donker paard.
Als een potentieel donker paard. En ik denk wel dat hij dat is. Ik denk eigenlijk dat George Bennett goed is, maar dat Tobias Vos stiekem beter is. En dat we in deze Giro de ontluiking gaan zien van de wereldcoureur die Tobias Vos
is. Wat heeft Tobias Vos dit jaar al gedaan?
Nou... een leuke vraag die je daar stelt.
Hele ik zit vol met leuke vragen. Ja.
Nou, nog niet zoveel bijzonders eigenlijk.
Nee, precies.
Maar dat maakt ook niet zoveel uit. Hij heeft Baskeland gereden. Daar werd hij 48ste. Maar wel eigenlijk...
Maar wel top
steady
50.
48.
Top 50. Ja. Ja.
Iedere dag bij die eerste 50.
En de Tirreno heeft hij gereden. Daar werd hij 15e. Dus het is niet... zijn nog geen topprestaties. Maar ja, die jongen is 23.
Geen koekenbakker.
Reed hij allebei ook in dienst natuurlijk.
Ja, klopt, maar in de Giro is hij nog steeds 23, hè? Het is niet dat hij dan
Nee, dat is ook zo. Nee, maar goed. Nee, maar hij reed natuurlijk 2 keer in dienst, in de Tirreno en in Baskeland. Dat zal voor de Giro ook gelden, maar ja, ik moet het nog zien. Als die jongen straks ergens vroeg meegaat en 2 minuten voor Bennett staat.
Maar jij denkt dat hij wordt afgeschoten zo meteen?
Ja. Ik denk
het is sowieso een heel leuke voor die eerste tijdrit, hè? Want in Baskeland werd hij 4e in de tijdrit.
Ja, ja.
Die tijdrit kan natuurlijk ook binnen een ploeg voor gekkigheid gaan zorgen.
Zeker.
Wat jij net over Evenepoel zegt, Frank.
Ja.
Weet je wel, dus dat je er toch ineens in gaat geloven.
En bij Jumbo-Visma zeggen ze dat het een echt wereldtalent is die ze in de toekomst grote rondes kunnen zien winnen. Het moet ooit beginnen. Het moet ooit beginnen. En waarom niet nu? Kan.
Ooit ik begint nog, altijd nu, toch?
Ik had Mike Teunissen nog eventjes gesproken en deze theorie voorgelegd. Die vond het onzin. Nee,
sympathieke peer.
Wat weet hij er nou van?
Ja, hij zei vooral, ik zou mijn pensioen er niet op zetten.
Hoe gaat het met jouw pensioen eigenlijk, Willem? Want het komt dichterbij, hè?
Zeker. Ja. Ik plak er nog een jaartje aan vast. Maar die vond het opvallend dat niemand het meer over Hindley had. Hij zei, ja, die is gewoon, werd natuurlijk nog niet zo lang geleden tweede in de Giro. True. En die is echt niet in één keer heel veel minder geworden. Had laatst nog een kommetje van hem afgepakt, zei hij.
Dus zit hem de kneep.
Ja. Oh, de humble brag.
Niemand speelt Hindley, want iedereen denkt het is een one-trick pony. Dat is onzin. Het is gewoon een goede renner. Die gewoon weer kan verrassen.
Maar het deelnemersveld is wel heel veel sterker. Ja. En Hindley is niet meer een donker paard.
Ze laten hem niet zomaar meer 13 minuten wegrijden. Nee, zeker niet.
Daarom. En hij zit bij een team waar het toch echt aan alle kanten hommeles is. Inclusief met hem.
Zeker.
Er zijn ook geruchten over
hij
hem.
Hij gaat ook weer weg, toch?
Ja. dat hij niet tevreden is. En dat
contract bij Trek Segafredo ligt voor hem klaar.
Zo,
was ik.
Nou.
Ja, ze doen de gekste dingen joh bij DSM.
Regendrup dingen, ja.
Is wel zo. Ja. Oké, okay, maar nou ja, goed, we gaan het zien. Tim had ook nog een voorspelling. Een bouwde voorspelling.
Een bouwde
hadden we al beloofd. Dus ja. Daar gaan we nu even naar luisteren. Kom erin, Tim.
Tridenten van de Rode Lantaarn. Hier jullie compadre op afstand, Tim de Gier. Zoals jullie weten ben ik er deze Giro niet bij. Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om embedded te gaan in Oost-Rusland. In een biologisch experiment van de Astana-ploeg. Dus voor de meeste renners heeft het gewoon iets met resistentie tegen COVID te maken of rode bloedlichaampjes. Maar mijn doel is om mijn voorspellende kwaliteiten te verbeteren. Ik verwacht dat ik als een heel ander mens over 3 weken tevoorschijn zal komen. In de Tour misschien wel alle etappes in 1 keer goed gaan voorspellen. Maar nu voor 1 keer nog even een bouwde voorspelling van mijn kant. Ik wilde graag een lans breken voor Matteo Jorgensen. De roodhagen Amerikaan van Mobistar. Wat volgens mij al een curieus experiment op zich is. Maar daarbij komt dat hij ook nog eens een Italiaanse voornaam heeft. Matteo. En een Scandinavische achternaam Jorgensen. Wat volgens mij helemaal zorgt voor een interessante mix van Scandinavisch, Spaans, Italiaans en Amerikaans bloed. En ik verwacht veel van hem, deze Giro. Ik zou zeggen, schrijf hem op voor een top 5. Niemand let op hem, maar hij valt op in het peloton. Je kan hem herkennen aan zijn sproeten. En ik denk dat het een bijzondere renner gaat worden. Dus top 5 voor Matteo Jorgensen. Dat is mijn voorspelling voor deze Giro. Oké, okay, zet hem op. Tot snel, vriendin.
Ja, ja. Thanks, Tim. Nou, ja. Dan heb je je vriend van Marc Soler.
Zo, maar ja. ik heb even een plaatje van... Want ik was toch wel... tijdens het verhaal ja. heb ik even me verdiept in Matteo Jorgensen. Die heb ik trouwens in het voorjaar al echt verrassend goed zien rijden. Daar ken je kwaliteiten. En ik zie nu een foto op dewielersite.net, wat een geniale website is.
Mm-hmm.
Ja, die houden alles bij.
Oké. Okay.
En daar heeft hij een shirtje van Jelly Belly aan met allemaal snoepjes erop.
Ja, dat sowieso genieten.
En daarboven een soort opgewekt Sam Oom, uitgerekt Sam Oom hoofd, zou ik willen zeggen. Ik denk, ik heb daar hele hoge verwachtingen van.
Tim, met jou. En het mooie dat hij dus voor deze opname van dit spraakbericht, dat hij dus ook alvast in de windtunnel aan het trainen was. Dat is toch ja. sympathiek, hè? Dan, je merkt gewoon, die jongen die wil er staan in de
ik
Tour.
Dat hij boven op de Dubai Tower of wat het ding stond.
Ja, nee, de zaken gaan natuurlijk goed. Ja, dus waarschijnlijk precies. Is die windtunnel daar. Maar
goed, Matteo Jorgensen.
Heerlijke voorspelling.
Het wordt druk in de top 5. Het wordt wel. Ik ben benieuwd hoeveel renners we er kunnen plaatsen uiteindelijk. Ja. Eentje die gaat falen. Frank.
Oh jeetje.
Ik wil ook best even naar Jonne gaan.
Ja, ga maar
even kunnen nadenken. Jonne, wie gaat er falen?
Ja, wie had ik ook weer opgeschreven hier?
Ja, Jai Hindley.
Oh ja.
Durf je nog?
Ja. Nee, die gaat niet zo goed zijn als een paar maanden geleden. Vooral de bezetting is natuurlijk gewoon veel beter.
Mm-hmm.
Daarnaast is het Hommeles in zijn team. Maar daar hebben we het net al over gehad. Dus
maar wat
ik zal even doorschakelen naar de twee andere mensen van wie ik heel weinig verwacht. BJ van Garderen. Hij kan nog steeds niet diep gaan. En dat is belangrijk voor een BJ. En eigenlijk verwacht ik helemaal niks van Sebastian Reichenbach. Ja, verwacht ik gewoon helemaal niks van. Oh, maar Frank, jij wou wat vragen
over Jai Hindley. Ik denk gewoon nu aan Mike Teunissen, die gewoon ervan uitgaat dat Jai Hindley in absolute topvorm is, omdat hij een kom van hem heeft afgepakt. En jij zegt eigenlijk van ja, Jai Hindley kan op halve kracht ook prima koms van jou afpakken.
ja, Mike zou dat zo op kunnen vatten.
Ja,
maar zo bedoelen we het wel doen.
Jawel, over 3 weken zullen we zien hoe goed Mike zijn kom nou eigenlijk was. Maar jij
nee, nog binnen. Nou nee, dus Reichenbach. Het is fascinerend hoe lang prestaties of beelden kunnen doorwerken in je hoofd. Reichenbach iedere keer nog steeds een enorm negatief gevoel bij me oproept. Omdat hij toen Dumoulin zo liet stikken in die
oude oma.
Nou ja, eerder een negatief gevoel bij Dumoulin dat hij toen ging wachten op Reichenbach.
Ja, ook dat. Maar nee, maar die associatie is gewoon slecht. Dus ik gun Sebastian Reichenbach ook helemaal niks.
Nee, hebben we hem niet ook jarenlang Wijvenbach genoemd?
Ja,
Sebastian Wijvenbach.
Ja.
Dat kan niet meer, zeker. Ja. Is dat frowned upon? Kunnen we dat niet meer zeggen? Ik hoop het.
Nee. Zeer onwoke.
Het is een beetje welke kringen je verkeert. Ik had...
Extreem rechts.
precies.
Tenminste, daar moet ik langzaam naartoe.
Pierre van Hooijdonk.
Die zijn de grootste. Ja, Pierre van Hooijdonk. Pierre zou het hier wel mee eens zijn. Maar dat mag je niet meer zeggen. Ja.
Ik had er twee. Eén.
Je hebt er heel veel.
Heidi niet genoemd mag worden.
Eddie Evenepoel.
Ja, Eddie. Ik geloof er niet in als je van zo'n blessure terugkomt. Hoeveel talent je ook hebt.
Ja.
En twee, ik geloof ook niet in de haai van Messina. De kwal van Messina, zo je wilt.
Ja.
Ik geloof het gewoon niet dat je met dat. Zo. Ik wil gewoon niet geloven dat je met zo'n slechte voorbereiding er heel goed kunt zijn in de Giro.
Ja, maar weet je, had je gehoord van Eddie Evenemerks? Had zijn hele rechterkant gebroken.
Ja, zijn hele rechterkant.
Hele rechterkant.
Echt heftig.
Maar dat betekent dat hij nog één goede kant over heeft. Ik weet niet hoeveel talent hij heeft. Ja.
Ja, dat is wel waar. Frank, ja. Heb je inmiddels iemand gevonden die gaat falen?
Nou, ik ja, het zou mij niet verbazen als hij mij verbaast door heel slecht rijden, is Gaviria. Ik vind dat altijd zo'n tegenvaller, gewoon iedere keer weer. Ik begrijp niet waarom die nog als sprinter dan wel, kopman dan wel, dat daarvoor gereden wordt.
Die heeft na de Koning toch echt helemaal, na Quickstep niks meer.
Ik denk gewoon dat hij voortdurend opgesteld, hij krijgt voortdurend corona ook. Dus het zal deze Giro niet anders zijn.
Hij is natuurlijk de eerste beweger, corona? Is dat.
Ja. Ja, hij
heeft echt vaak corona.
Hij is de bron volgens mij. Hij is gewoon die vleermuis.
Hij is die vleermuis. Wat wel weer een hoop verklaart, want het zijn niet de snelste beesten.
Ja, Gaviria betekent ook vleermuis in het Colombiaans.
Ja, en ik zat nog te kijken, maar dat, die heb ik vorig jaar al genoemd.
Dat vind ik wel leuk, als je dezelfde als vorig jaar.
Victor Kampenaerts. Daar ben ik gewoon niet een. Ik denk gewoon dat die tijdritten dat hem niet meer gaat worden. Dat er altijd mensen beter gaan zijn. Maar hij heeft zich dit jaar wel toegelegd op het aanvallen.
Zeker.
En het gewoon een beetje zinloos voor het peloton uitrijden. En daar is in de Giro natuurlijk kans genoeg.
sinds wij hem in de Roland Lantaarn op zijn sodemieter hebben gegeven. Ja. Voor dat eeuwige saaie tijdgerij.
Ja.
Wat natuurlijk zijn.
Hij heeft mij aangenaam verrast.
Is hij een soort Ludo Dirksens geworden?
Ja. Nou, en. Ja. Dat is toch wel een doel.
Het hoogste wat je kan worden.
Hoogst haalbaar in het peloton.
Ja, nu nog de terugkeer van Lampre, waar hij dan bij kan tekenen. Een shirtje weer aan kan doen.
Ja.
Dat zou heerlijk zijn.
Hoewel José heeft wel over hem gezegd dat hij demareert als een zeilschip.
Echt waar?
Ja.
Ik had ook een beetje het idee dat dat Wout van Aert wilde hem ook de hele tijd niet laten rijden. Er was iets geks aan de hand.
Oh, zou dat een...
Of was het crack? Een van die twee in ieder geval. Dat kan soort
dat een dingetje
gevoel, zit een soort van rare beef.
Ja?
Ja, de Belgen zien Victor niet graag winnen.
Nee?
Ik moet nog altijd denken aan vlak voor de Omloop het Volk. Was in het journaal, het Belgische journaal, wilden ze toch iets doen over dat het nog maar een week was tot de Omloop het Volk. Dus dat moest gewoon 10 minuten in het journaal werd daarvoor vrijgemaakt. Dan hadden ze een reportage over Victor Kampenaerts. Wat natuurlijk de grote favoriet voor de Omloop het Nieuwsblad was. En die zag je dan eerst joggen en daarna ging die zwemmen in zijn eigen vijver. Hij heeft een behoorlijk grote vijver. En dan zag je hem als het ware kopje onderin gaan.
Nee.
En dat
was het zo'n kooikarpervijver van Piet
Veldhuis? Het was een beetje zo'n soort kooikarper, maar dan zonder... Hij was zelf de kooikarper.
Piet Veldhuis er ook in?
Ja. Nee, die was aan skypen vanuit Spanje. Die skypte met zijn kooikarpers.
Dat zou toch schitterend zijn, dat gewoon het 8-uur-journaal opent...
Met Oscar Riesebeek in een geitenboerderij.
Ah, man. Ja. En dan met, het is nog 10 dagen tot, weet ik veel, de ronde van Overijssel of zo. Ja. Dat is schitterend zijn.
Maar in zo'n land leven we niet.
Nee, het is jammer. Ja. Het is jammer.
Het is echt
eeuwig zonde.
We hebben het een beetje met voetbal natuurlijk.
Ja,
dat is het enige wat dat soort rare passie bij ons kan losmaken.
Ja.
Ja. Ja. Maar dat is toch...
Vandaar Piet Veldhuis in een vijver vol kooikarpers. Ja. Als ik ooit een vijver met kooikarpers neem, dan beloof ik jullie dat ik een standbeeld van Piet Veldhuis in zal plaatsen.
Maar Piet Veldhuis in welke staat van paraatheid? Want hij was natuurlijk...
Huidige. Het liefst de huidige. Ja.
Gewoon met die
frikandelletje in zijn hand.
Pens.
Ja, heerlijk. Ja. Dat is wel denk ik mijn favoriete Piet Veldhuis.
Ja?
Zo
iemand die echt minutenlang naar de hoek zweeft.
Ja. Jongens, ik wil nog één ding doen voor deze voorbeschouwing. Ik had gevraagd op Twitter en de Gram
Social media.
Namen. Die mensen graag besproken zouden hebben. Daar zijn er al een heleboel van genoemd.
Gewoon random namen.
Gewoon random. Wie zou je nou graag hebben dat we even behandelen hier?
Pia Dijkstra.
Pia Dijkstra kwam inderdaad langs. Maar is kamerlid af, dus telt eigenlijk niet meer.
Nee.
Laat ik gewoon eerste reacties.
Vondstepoel?
Dan Martin.
Het hobbelpaard. Hobbelen.
Michiel van der Stelt, Holger Ginghuis wilde graag onze mening over Dan Martin.
Ja, ik ben en blijf
top
fan.
Top 5.
Ja, top 5. Ja, dat zeg ik wel. Ja. Top 5. Het wordt
waarom
echt heel
moet
druk.
De top 5 maar uit 5 mensen bestaan? Wie heeft dat ooit?
Ja, dat, als ze nou allemaal dezelfde, in hetzelfde tijd eindigen. Gewoon dat je gewoon, je hebt een top 4 en dan iets van 7 man die in de vijfde
een
tijd
ex-AE-koor.
Ja, ik denk dat hij het heel goed gaat doen.
Ik ook. Ik zou hem altijd meenemen in je chrono's.
Ja, zeker. Omdat hij, al is het alleen al omdat hij altijd zijn best doet. Dat is ook belangrijk.
Mooi gezegd.
Je hebt het ooit over André Greipel geschreven, dat je hem daarom altijd in je tourploeg moet hebben, omdat hij zijn best doet, ook
maar
voor jou.
Is een soort grens aan. Ik bedoel, ik zou André Greipel niet meer in mijn tourpool opnemen nu.
Zelfs al doet hij zijn best.
Ja, want zijn best is nu echt bar weinig.
Ja.
En dat klopt, Daniel Martin maar, nadert dat.
Nee, joh, hij was vierde in de Vuelta. Hij was vierde in de Vuelta en hij pakte een etappe. Hij heeft natuurlijk nog steeds wel die punch die gewoon wel redelijk on point is. Hè?
Maar reed bij Israël.
Israël fucked up Startup Nation. Ja, dat is jammer.
Ja, toch?
Dat gun je niemand. Nee. Ja. Nee,
dat is gewoon niet leuk. Ik denk dat Martin het ook goed gaat doen. Dus ik zou hem ook meenemen.
Ja, zeker.
Dan Roeland Wiersma en Mike Teunissen, die noemde Tim Merlier.
Oh, ja.
Ja.
Teunissen zei, schrijf Merlier maar op voor de sprints.
Maar om te winnen ook?
Ja.
Of om mee te doen?
Nee, ik had gevraagd, heb je nog een paar goede dark horses? Ja. Merlier voor de sprint als
snap
eerste.
Snap ik wel.
Er is een sprint geweest dat hij echt, dit voorjaar, dat hij echt waanzinnig...
Toen hij even ging zitten en weer ging staan.
Ja.
Ja.
Dat hij zo sterk was, dat ik dacht, dit heb ik echt nog nooit gezien.
Ja, maar hij heeft ook wel veel pech tot nu toe. En dat kan dan zijn positionering, maar het kan ook mechanisch of mentaal. Ik weet het niet precies. Ik heb een paar keer dat ik dacht, oeh, je bent nu eigenlijk gewoon wel de sterkste in koers of de snelste. En ging het toch mis.
Ja.
Dus ik ben heel benieuwd. Hij maakt zijn debuut toch in een grote ronde.
De enige bij Alpecin die Van de Poel erop kan leggen in een sprint.
Ja, dus ja. Wat dat betreft, hij heeft de snelheid heeft hij. Ik vraag me alleen af of hij genoeg inhoud heeft.
De ploeg rijdt wel in zijn dienst, denk ik. Hè?
Tim en Lier, Dries de Bond, Jimmy Janssens, Alexander Krieger, Senne Leijsen, Oscar Riesebeek, Gianni Vermeers en Louis Vervaken. Gianni Vermeers ook leuk, zeg.
Zeker, en Oscar Riesebeek ook.
Ja.
Daar verwacht ik ook gewoon wel wat van.
Ja.
Alexander Krieger.
Ja, precies. Dan Andri Ponomag. Frank, dit lijkt me jouw domein.
Ja, dit is echt...
Ja?
We nemen aan dat jij hier wel 2 à 4'tjes ik ga even achterover zitten.
Nou, ik ben natuurlijk specialist vergeten renners. deze komt wel prominent op de lijst. Wie heeft dit aangeraakt?
Joram Grootveld onder meer. Maar ik had hem mezelf eerlijk gezegd ook opgezet. Deze jongen is 18 jaar.
Ja.
Dus extreem jong.
Waar rijdt hij?
Gaat van start. Ja, dit is een goeie. Bij een van die Italiaanse... maar ik moet het even wel goed zeggen. Androni Giacattoli.
Ja, dat is mijn lievelings.
Ja, daar gaat hij van start. Ja, die jongen is 18 jaar. En toen dacht ik, ja, we zijn hier wel... En hij heeft ook geen resultaten van
welke
dit jaar.
Welke nationaliteit?
Oekraïens.
Zou het kunnen dat bij Feyenoord heb je ooit een speler gehad die door zijn vader, als het ware, zijn vader betaalde dat hij bij Feyenoord mocht voetballen. Babovic. Zou dit een Oekraïense industrieel zijn?
Zou ik enorm waarderen.
Na een uit de hand gelopen weddenschap. Zeg, mijn zoon is wielrenner. En dat hij nu gewoon...
Ja, hij heeft ook... Ik snap ook niet waar deze jongen... zoiets moet het zijn, want hij heeft dit jaar Belgrade Banja Luka gereden. En de Settimana Internationale Coppa Bartali. Dat waren zijn enige twee. Vorig jaar heeft hij als enige de Grand Prix Rubliland gereden.
Misschien heeft hij een prijsvraag gewonnen.
En daarvoor was hij 16, dus toen mocht hij helemaal niks. Maar mijn gevoel is, dus dit zou een theorie kunnen zijn.
Of een slagzin afmaakt van maak Androni Giocattoli af en dan heeft hij Siedemek.
Dat is een goeie.
Heeft hij gewonnen.
Ik dacht, het voelt ook wel een beetje als een... weet je, we zitten natuurlijk in de age van de steeds jongere renners.
Ja.
Het voelt wel een beetje als een soort overtoepen. Van wij hebben er nu een van 18 en daarmee gaan we even publiciteit halen. Wat lukt, want we praten erover. Ja. Maar toen dacht ik, dit slaat wel echt een beetje door. Hij heeft ook Milan Sanremo gereden. Kijk,
het is ook een beetje checks and balances natuurlijk. In de turnen willen ze nu dat het allemaal wat ouder wordt. En dan wordt in wielrennen weer wat jonger.
Zou hij uit de turnen komen?
Dan is hij eigenlijk
te jong
heel
voor
oud.
Turnen.
Ja, te oud. Ja,
ja dus Ja, wonderbaarlijk. Er zijn weinig renners waar ik nog nooit van heb gehoord.
Ik kreeg een serieus ongemakkelijk gevoel hoort bij. Ja, hij ziet er ook echt uit. Hij is 18, maar hij ziet er echt uit alsof hij 14 is. Dus het is ook niet dat hij ouder... Het is niet zeg maar een Afrikaan van Ajax, die eigenlijk al 33 is, maar gescout wordt als 18-jarige. Ja. Dat is het ook niet. Nee, raar verhaal.
Ja,
goed, je zult zien dat hij top 5, denk
top
ik.
5, top 5, denk ik.
Zoiets zal het zijn. Wil je nog twee namen voorleggen?
Oeh, spannend.
Ja, de eerste is Clément Champouzin.
Ja, enorm talent.
En werd door Frans de Vries, S. Pellegrin en Wiebe Piers genoemd als potentiële...
Top 5 kandidaat?
Top 5 kandidaat. Kunnen wij ons daar achter scharen?
Top 5 niet, maar ik heb wel hoge verwachtingen van deze jongen. Dit wordt wel echt een leuke renner.
Klimmer?
Ja, zeker. Klimmer en een aardige punch ook. Dus gaat lekker sprokkelen. Ik hoop eigenlijk dat hij nog gewoon gaat aanvallen en niet gaat kleven.
Ja.
En dan wordt het gewoon wel een hele leuke.
Hij deed me op een of andere manier heel erg tot nu toe denken aan Bob Jungels. De jonge Bob Jungels.
Een jonge Young Bubbles.
Ja.
Maar
misschien moeten we hem adopteren als een nieuwe jong.
Omdat hij
jong
ook...
Champouzin.
Ja, want bij Young Bubbles hebben we natuurlijk wel... Het champagne emoticonnetje in ieder geval.
Zeker.
Dus wat dat betreft... We kunnen hem gewoon adopteren. Want laten we wel wezen... De oude Young Bubbles...
Ja, dat
is wel een beetje over datum. Ja. Wat is daarmee gebeurd? Wat een verschrikking.
Nou, de laatste keer is hij gevallen.
Ja, maar het doet echt pijn aan mijn ogen.
Ploeg, hè? Zouden ze... Zou hij als een...
Voorbeeld van zo moet het niet.
Ja.
Ja, dat...
Ik vind het wel een irritante naam, als ik zo vraag.
Champouzin, Clément Champouzin. Ja, het is ingewikkeld, hè?
Storend.
Ja.
Ja, weet je... Ja.
Laatste vraag, Frank. Hoe groot acht jij de kans op Eritrees dagsucces, deze Giro?
Die acht ik altijd aanwezig.
We hebben aan wie denk je dan? Twee Eritreërs. Ja? Emmanuel Gebrek-Zabir.
Ja.
En Nathanael Berhane.
Ja.
Dit zijn wel twee jongens die wel iets kunnen.
Dat is gewoon een kans van 2 op 184.
Twee paradepaardjes.
Ja.
Dus 1 op 92. Woe. Dacht jij de kans?
Well played.
Ja.
Het probleem is, het zijn de meeste Eritreërs die het volgens mij in de Tour ook, zoals Tickley Harmonot en zo, goed hebben gedaan. En Kudus komt denk ik ook uit Eritrea, weet ik niet zeker.
In ieder geval die regio.
In ieder geval...
kan ook Ethiopië zijn.
Ja.
Ja, wat daarnaast ligt denk ik. Maar in ieder geval, dat zijn... Goede klimmers, maar nooit goed genoeg om om iets te winnen eigenlijk op world tour niveau. En volgens mij geldt dat voor meer Eritrese renners. En ik denk als je meer sprinters, als daar meer sprinters vandaan zouden komen, want natuurlijk er moeten ook sprinters vandaan kunnen komen, maar die winnen gewoon makkelijker, die winnen sneller, die komen dicht voorbij. Door een klimmer van de tweede rij. Ja,
Maar ze hebben natuurlijk wel het juiste talent voor duursport. Hè?
Ja, dat is het vooral. Ik denk, daar moet je het natuurlijk ook een beetje in zoeken. Het zou natuurlijk een enorme... als je kijkt naar de hardlopers die ze hebben... zou je zeggen van nou, er zou ook wel heel veel talent moeten zijn. En het zijn natuurlijk ook talenten, maar het lijkt als... ze hebben niet echt een wapen.
Mm.
Dus ik schat de kans...
1 op 92. Laten we het daar gewoon op houden.
0%.
Oh, dat kan niet.
0%.
Nee, dat kan niet. Doen er twee mee.
Ja, dat doen er twee mee, maar die hebben echt 0%.
Tenzij ze niet aan de start verschijnen, hebben ze 0% kans.
0% kans om iets te winnen, deze Giro.
De rectificaties zijn voor jou, Jonne. Ik ga ze niet meer beantwoorden. de hamvraag, de laatste.
We hebben veel luisteraars uit Eritrea. Dus wat dat betreft.
Groetjes aan iedereen daar. De Rode Lantaarn voorspelbokaal, die komt er natuurlijk ook weer aan. Die gaat over de eindstand van de Giro. Het eindklassement, de top 3, wil ik graag van jullie horen. Jonne, even snel. 1, 2, 3.
Simon Yates. Wens is hier de vader van de gedachte. Gewoon hopen dat hij wraak kan nemen voor die keer dat we hem gejinxed hebben.
Helder.
Op 2, George Bennett. En op 3, Mikko Landa.
Ah, tijger op de tak.
De tijger op de tak.
Leuk.
Jazeker.
Nou, het zou leuk
zijn.
Hij gaat
gewoon flikken.
Frank?
Ik heb op 1 Bernal, gewoon omdat ik wil winnen. op 2 Nibali, omdat ik gewoon graag 3 weken naar waanzin wil kijken.
Kwallen streken.
Ja, en op 3 Evenepoel. Omdat een linkerkant ook een kant is.
Dat is waar, dat klopt. Dat
en
klopt.
Je weet hè, de kogel kwam van links. Dus wat dat betreft zit hij
Tim,
nog goed.
Tim is het met je eens voor wat betreft Bernal. Zet Almeida op 2 en Alexander Vlasov op 3.
Leuk,
ja.
Leuk. Hopen dat niet... in de eerste etappe over zijn nek gaat.
En ik ga,
zoals vorig jaar in de Giro.
Ik ga voor de Giro-winst van Jai Hindley.
Hou op, Memoir. Je bent zo makkelijk te beïnvloeden. Zeker. Door, het maakt niet uit welke profrenner jou een appje stuurt. Ja, ja. Je schrijft hem gewoon op.
Ik schrijf hem gewoon op. Jay Hindley. Egan Bernal, tweede. Tobias Vos, derde.
Ja.
Gedurfd. Gewaagd.
Het is gewaagd. Ja.
Wat een kermis.
Jeetje. Maar dat, ja, dat was Don Quixote, was ook gewaagd. Ja, dat is waar. Die was ook knettergek.
Dan de tweede etappe. Dat is de sprintetappe. Want dit is natuurlijk de long run voor de voorspelbokaal die we pas aan het einde van de Giro bekend kunnen maken. Want dan is het eindklassement pas bekend, hè?
Ja,
zoals dat gebruikelijk is. Maar we moeten natuurlijk voor de eerstkomende zondagse podcast hebben we natuurlijk net de tweede etappe achter de rug.
Ja, want die eerste...
wordt waarschijnlijk een sprint.
Ja, die eerste wordt waarschijnlijk wel Ghana. Niet helemaal zeker, maar...
Ja, het
hij is niet in bloedvorm.
9 kilometer, hè? Dus het is echt... Ja. Dan zijn de verschillen natuurlijk klein, over het algemeen. Zeker met een Ghana die niet in bloedvorm is.
Ja. Ja.
Dus dat is spannend. Jonne, wie wint de eerste sprintrit?
Caleb Ewan.
Frank?
Groenewegen.
Ik zeg Timmerlier.
Want dat heeft een profrenner je
ik
over gefluisterd.
Ik ga gewoon blind mee met alles wat Mike Teunissen zegt. Maar laat ik daar gewoon heel eerlijk in zijn.
Maar dan vervangen we jou toch gewoon voor Mike Teunissen? Dat is toch helemaal prima?
Dat is goed, die heeft toch tijd zat. Hij heeft tijd zat.
Beetje moet jij naar de Tour wel?
Ja, dat is goed, dan ga ik naar de Tour. Ja, lijkt me een goede deal.
Heeft Tim nog iets ingestuurd? Nee, zeker.
Nee,
maar mag ik dan niet een...
Namens Tim?
Ja?
Berhane.
Nee.
Gebruik Sabir.
Nee, er zal toch nog wel wat leukers rond Reichenbach. Het is zonder afdaling, dus Reichenbach.
Ja. Wie zei jij nou ook weer, Frank?
Ik zei Groenewegen.
Nee, veel voor Tim, maar Vivianië. Dat is leuk. Hebben we het ook even over Vivianië gehad.
Attila.
Wow.
Ja. Doe ik dan, hè? Attila Vivianië.
Ja, is goed. Attila. Okay.
Als je mee wil doen, dan kan dat via op vriendvandeshow.nl/derodelantaarn. Daar staat een bericht waar heel groot hashtag voorspelbokaal bij staat. Dus daar dat wijst zichzelf. En de voorspelbokaal van de vorige keer, van Luik Bastenaken Luik, werd met dank aan Tadej Pogacar gewonnen door Pim van Willigen. En die mocht dus de groetjes doen. En daar gaan we nu even naar luisteren. Pim, kom er maar in.
Beste bankzitters, wat een ongelooflijke eer om eindelijk met de voorspelbokaal in handen te staan. Iets waar ik als klein jochie altijd van heb gedroomd. Dat dit nu is gelukt, bevestigt het gevoel dat ik al jaren heb, maar wat er tot aan Luik Bastenaken Luik te weinig uitkwam. Het gevoel van yes, yes, baby, we were born to run. De sportieve groeten wil ik doen aan de groep Anne Fleurs No, en dan in het bijzonder aan Don Aert, een van de ervaren leden in de bus fanatieke Scorito-spelers. Zonder Don Aert was ik wielrennen gewoon fietsen blijven noemen. En had ik legends als een Daryl Impey, Goodold, Jarlinson Pantano en maatje Richard Carapaz nooit gekend. Dus Don, bedankt voor de introductie aan de sport. En de rest van de groep wens ik heel veel sterkte met de kilo's Scorito-zand dat ik tot aan de start van de Giro zal blijven strooien.
Don.
Mooi hoor.
Machiavelli de
Don. Jarlinson Pantano zijn fietswinkel is beroofd, hè? Gisteren.
Van EPO?
Ja, nee, van fietsen.
Oh, oké. Okay.
Dat was heel zielig. Oh. Hij was heel verdrietig op Twitter.
Dat kan ik me voorstellen.
Ja. Ja. Goed.
Wat een pech.
Ja, zeker. Wil je reageren op deze Rode Lantaarn? Dat kan via vele wegen. Wij zijn vooral actief op Twitter en Instagram. En als je mee wilt doen aan de voorspelbokaal, dan kan dat via dus vriendvandeshow.nl/derodelantaarn. De winnaar krijgt ook dit seizoen weer eeuwigdurend opscheprecht. En ook de kans om één iemand de groetjes te doen in de show. Jonne.
U luisterde naar De Rode Lantaarn, de podcast voor wielerkijkers, gepresenteerd door uw favoriete collega-bankzitters Frank Heijnen.
Dank u wel.
Willem Dudok en mijzelf, Jonas Riese. Veel dank aan onze sponsoren Canyon en Auto.nl. En vooral ook aan de vrienden van de show, bijvoorbeeld Kees Harm, Jurn Hoeksema, Bram, hallo, Frank Glissenaar en Ivo van Hassel.
En ook Hans van Lierop, Sjaak Burghoorn, Ben Embrechts, Debbie van Adrichem en Chris Piet Jikken.
Pinarello Peter, Jeroen Kiewiet, Marco van der Plaat, Tom Streefland en Iris Bakema.
Yes.
Keurig,
goed,
Frank.
Goed gedaan. Spontaan ook.
Dit was heel spontaan.
En allemaal zelf verzonnen, of niet?
En dit waren allemaal namen die natuurlijk niet echt bestaan.
Nee, zijn allemaal alias van mij.
Dit zijn allemaal alias van Willem. Die wel, dat vind ik wel sympathiek, dat jij bij al die aliasen gewoon weer drie tientjes overmaakt.
Zeker.
Dat kan ik enorm waarderen. Wil jij je aansluiten bij deze meer dan exclusieve exclusievelingen van inmiddels 921 connoisseurs? En vooral daarmee het komend seizoen weer een hoop uren wielerplezier mogelijk maken. Kijk dan even op vriendvandeshow.nl/deRodeLantaarn. En stop al je spaargeld in het piramidespel dat de Rode Lantaarn heet. De Rode Lantaarn wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media en hetskoers.nl. De allerleukste wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten. En in het bijzonder Bastiaan Kajaar, Maarten Visser, Leon Geu en notaris Bas van Eyck. Tevens gediplomeerd brandweerman te Malen. Willem, voordat we naar de brandweerupdate gaan. Wat vond je van de duiven in het nieuws?
Leuk. Ik vond met name de Sesamstraat referentie ging goed op. Ja, het was leuk dat je Becht even de credits gaf die je verdienen.
Ja, heb je vroeger
Becht wel... is natuurlijk de original duivenmelker.
Zeker. Bert was van de duiven en Zipje en Zopje. Mm-hmm. De avonturen van twee kleurpotloden.
Ja.
Maar ik dacht misschien op de momenten dat er geen brandweerupdate is, dat we kunnen kijken of er duiven in het nieuws zijn.
Dat vind ik aangenaam. Ja? En zeker de combinatie vond ik leuk gevonden de vorige keer. Want er was brand in de duiventeel, toch?
Zeker. Ja, rook goed.
Ja, nee, het was, maar jij wil vast weten wat er in Malen nog iets gebeurd is.
Dat wil ik. Ik liefst verwachting,
twee branden
mijn hart.
In één week.
Dat meen je niet.
Ja, ik zal er eentje uitlichten. Aan de Romboudstraat in Malen. 16:23 zo in de namiddag. De mensen net aan een biertje zitten. Een brand in de meterkast.
Dat is in Malen toch wel heel vroeg altijd, hè? Ja.
16:23
Dus het gaat ook wel.
De vijf zit daar wel na de lunch al in de klok, toch?
Ja, zelf een beetje waar. Brand in de meterkast. Ja, dat kan gebeuren. Dat kan sta je gebeuren, niet bij stil, maar dat, ja. Dat is een broeiplaats voor branden.
Ik sta daar nooit bij stil.
Maar jij bent aan het verbouwen. Ik zou hier maar rekening mee houden.
Ik heb een nieuwe meterkast. Gloednieuw. Wat? Geen spoortje brand.
Brandmelder?
Dat weet ik eigenlijk niet.
Hang hem in de meterkast.
Zeker.
Tip van de vriend.
Koolmonoxide-melder ook. Ja. Allemaal doen. Gewoon allemaal niet doen. Op bezuinig op dat soort dingen, Jonne.
Okay.
We willen hier nog langer aan boord. Maar hier was dus de brandweer ging aanrijden. Zo heet dat. Aanrijden richting de Romboudstraat. En eenmaal ter plaatse bleek de brand in de meterkast al grotendeels uit. Nu is de vraag aan jou, Frank. Hoe kan dit? Hoe is die brand uitgegaan?
Ik zou de meterkast uitzetten. Dan gaat de brand ook uit.
Ik snap eigenlijk de vraag ook niet zo goed. Maar goed.
Je snapt de vraag niet.
Nee.
Er was brand in de meterkast.
Ja, die ging vanzelf uit.
En die ging vanzelf uit. Er is een reden waarom die brand... Nou, die ging niet vanzelf uit. Die ging uit door een reden.
Wat is
de reden dat de brand doofde?
Te weinig zuurstof in de meterkast. Nee.
Nee, het is een spannende verhaal.
Een kat die erop sprong.
Nee?
Ja, ik hoopte ook iets met een dier. Ja. Misschien duiven. Dat er duiven heel veel wind maken.
De brand smolt de waterleiding. Daardoor knapte de waterleiding en werd de brand geblust.
Dit is een kuifje-achtige ontknoping.
Wow.
Ja, zeker.
Nou, wat vet, hè?
Ja, vond ik ook heel tof. En ook hoopvol.
Ja.
Heel hoopvol. Dat
ongelooflijk.
Dat sommige branden niet zichzelf doven, maar wel gedoofd worden.
Maar
dat
is een soort
dat
cartoon eigenlijk.
Ja. En dan zie je dus wat een weekje rust voor Willem doet, hè? Ja. Want er waren dus een tijdje geen brandweerupdates. En nu verzint hij dit gewoon weer helemaal alsof er niks is.
Ik dacht dat jou zeggen, Willem is een weekje afwezig geweest en dan zijn er in één keer weer twee branden in maat.
Ja, dat vind ik ook opvallend.
Ja, is wel waar.
Maar ja, klasse Willem. Ja, echt
mooi. Dus uitgebreide nakontrole, woning geventileerd en hup, terug naar de kazerne.
En die tweede?
Ja,
geen info.
Ik doe er altijd eentje per keer. Dus als er maar de volgende keer niks gebeurt... Dan hebben we
je spaart branden op.
Ja, Willem spaart branden.
Daar hebben we nog één over te vertellen.
Ziek vind ik dat.
Dat is wel een beetje zo. Als je wil reageren op deze Rode Lantaarn, dan kan dat via vele wegen. Wij zijn actief op Twitter en Instagram op @deRodeLantaarn. Maar je mag ook mailen naar groetjes@deRodeLantaarnpodcast.nl. Wij zijn er volgende week zondag weer. Dus niet aankomende zondag, maar de week erop. Na afloop van het eerste weekend op de Giro. Dan blikken we terug op de eerste twee spectaculaire dagen. Ga ik nu al vanuit van de Giro. Frank, Jonne, het was me zeer aangenaam. Ik zie je uit naar de komende drie weken. Ciao.
Ciao.
I wish I could be in the south of France.
South of France.
In the south of France. Sitting right next to you.
Twee keer plassen in één aflevering. Dat is wel echt een record, Jonne.
Ja, we gaan langzaamaan richting de Messie. Het is echt verschrikkelijk.
Ja, dan hoeven we niet met stoppen. Dus
dan laat je het gewoon lekker lopen. Nee, het is mijn standaard vraag nu als mensen jarig zijn.
Is er een toilet?
Hoe vaak per nacht? Weet je dat de aftakeling echt wel... En als het meer dan twee is, dan wordt het ook tijd om de vriendschap een beetje te beëindigen.
Snap ik heel goed.
Ja.
Worden jullie hierdoor gesponden?
Ik heb 80 zakken hamkaas opgestuurd gekregen thuis, dus ik deel ze overal uit. Dus iedereen die ook maar iets met de Rode Lantaarn te maken heeft, krijgt mijn zak hamkaas.
Uitstekend.
Ja.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.